Dames en heren, burger- en statenleden, gedeputeerden, ambtelijke ondersteuning, hartelijk welkom. Bijzonder welkom aan degenen die via internet of anderszins met ons verbonden zijn. En ik wens hen een luisterrijke middag toe. Maar daar is de commissie voor verantwoordelijk. Ik open de Statencommissie Economie en Bereikbaarheid van 29 oktober 2014. Er zijn berichten van verhindering ontvangen. Mevrouw Staalman zal namens GroenLinks iets later komen. Dat zou eventueel ook kunnen gelden voor de heer Van Ravenswaaij namens de SP. En helaas moet ik onze commissiegriffier Liedekerken moet ik verontschuldigen. Gisteren is zijn vader overleden op 78-jarige leeftijd. Dus vanuit de commissie wens hem de komende dagen heel veel sterkte toe. En ik word vanmiddag bijgestaan door de heer Kunnen. En wij zullen samen proberen om er een inspirerende en vruchtbare vergadering van te maken. Daarmee zijn we bij agenda punt 2 aangeland.
Voorzitter.
Huip. Heer Van Vliet.
Dank u wel, Arie, voorzitter. Mevrouw Weijand komt ook iets later.
Dank u wel. Zijn er anderen die nog collega's moeten verontschuldigen? Nee, hè? Ik zie geen. Nee, voor de rest zijn we binnen, dus ik kan door naar agenda punt 2. Een wisseling plaatsgevonden tussen het oordeelsvormende agendapunt en beeldvormende agendapunt. Daar vraag ik u begrip voor. Want het is namelijk zo dat ons college, specifiek gedeputeerde Appelman, ons verzocht heeft om de behandeling van Flevolkust vanwege de gevoelige situatie. Maar daar komt hij later in beslotenheid op terug. Heeft hij gevraagd om dit in beslotenheid te kunnen behandelen en daar is in bewilligd. Ik ga ervan uit dat dit uw instemming heeft.
Voorzitter.
De heer Oost namens het CDA.
Kunnen we dan de rondvraag naar voren halen?
Ik had u instemming willen vragen voor deze wisseling en vervolgens aan willen geven dat de rondvraag ook voor het beeldvormende agendapunt zal worden behandeld. Dan heeft u alle tijd om nog na te denken of u iets heeft voor de rondvraag. Maar ik ga ervan uit dat dat zonder meer aan de orde is. Dus wat dat betreft komt u voluit aan uw trekken. Dan gaan we naar agendapunt 3, de mededelingen. Er zijn vanuit.
Voorzitter.
Heer De Borst namens de SGP.
Dank u wel. Mag ik nog iets over de agenda vragen? Hij heeft mijn instemming wel, maar ik heb wel een vraag. We hebben op 13 oktober het verslag van de hoorzitting van 18 september ontvangen. Wordt dat nog een keer in deze commissie vastgesteld of wordt het als zodanig, zoals is dat nu de status zoals die nu is?
Ik moet het antwoord, heer De Borst, op dit moment schuldig blijven. Een hoorzitting geeft in principe aan dat er gehoord wordt.
Er is wel een verslag van geschreven. En er waren een aantal aanwezigen van deze commissie daar ook aanwezig.
Ja,
dus ik denk toch dat het verslag op een of andere wijze vastgesteld moet worden.
Ik ga dat voor u na en ik kom daar de volgende keer op terug. De heer Van der Donk, u heeft ook een vraag.
Ja, ik denk dat het verslag vastgesteld moet worden aan de Provinciale Staten. In plaats van in de commissie. Stellen wij hier verslagen vast?
Besluitenlijsten wel. En er waren een aantal leden van deze commissie aanwezig die niet in de Staten zitten.
Heer Van der Donk,
uw antwoord is voldoende. Voorzitter.
Ja, nee, prima. Maar we komen daar zeker op terug, heer De Borst.
Voorzitter. Mag ik er nog een kleine aanvulling op geven?
Mevrouw Dijkstra.
Dank u wel. Er zijn meer partijen, maar waaronder ik als commissielid heb toegezegd dat ik dat mee zou nemen naar de fractie. Dus dat, dat houdt toch ook in dat daar nog even overlegd moet worden? Of is dat voldoende dat ik dat doorgeef aan de fractie en dat we daar dan verder niets mee doen?
Ik neem aan dat u het nog heeft over het verslag van de hoorzitting.
Ja, ik heb, dus ook gezegd,
en daar is van afgesproken dat het meegenomen wordt naar de fracties.
Dat staat ook in het verslag.
Oké, dan gaan we ervan uit. Dat daar ook gevolg aan gegeven kan worden. Heer Van Vliet namens de VVD.
Dat geldt niet voor alle fracties die het meegenomen hebben naar de fractie. Kijk, er zijn maar een beperkt aantal aanwezigen geweest. Het lijkt me heel vreemd als we dat hier met z'n allen gaan vaststellen. Een verslag wat maar 5 of 6 statenleden bij geweest zijn. Ik denk, volgens mij stond het ook in de mail van de Griffie, dat als je het ermee eens was met de tekst, dan kon je nog reageren. Als je het niet mee eens was, dan kon je ook reageren. Dus ja, ik denk dat dat voldoende is. En ja, wat de fractie van de Partij voor de Dieren met het verslag doet, ja, dat maakt mij niet zoveel uit, eerlijk gezegd.
Nee, heer Van Vliet, u heeft in grote lijnen wel gelijk. Ik heb de heer De Borst toegezegd dat ik na zal gaan hoe dit verder afgehandeld wordt. Dus het antwoord komt daarop. Mevrouw Dijkstra, als u dit in uw fractie wilt bespreken, daar krijgt u alle ruimte voor. Tot de behandeling van de zienswijze die ingebracht wordt. Toch?
Ik ga er helemaal mee akkoord, voorzitter.
Dank u wel voor uw begrip en medewerking. Ik was nog steeds gebleven bij agenda punt 3, de mededelingen. Vanuit het presidium zijn er geen mededelingen. Zijn er vanuit het college nog mededelingen? Nee, niet aan de orde. Heeft een van u mededelingen die voor ons van belang zijn? Ik zie geen. Nee, dankjewel. Dan kunnen we doorgaan naar agenda punt 4. En dat is het vaststellen van de besluitenlijst van 17 september 2014. Er zijn geen schriftelijke wijzigingsvoorstellen ingebracht. Dus ik neem aan dat u zich alle in de tekst kunt vinden. En als het anders is, dan hoor ik dat. En de heer Van Vliet namens de VVD die steekt zijn vinger op en krijgt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen inhoudelijke opmerking over de lijst, maar een technische vraag over de lijst. En dat is, aan de hand waarvan worden zeg maar deze besluitenlijsten nu bijgewerkt? Ik neem aan van wat wij hier in de commissie met elkaar besluiten, CQ, wat hier opgemerkt wordt. Klopt dat?
Ja, datgene wat u aan vorm nu voor u heeft en de invulling daarvan, dat is de afspraak zoals die met uw staten gemaakt is. Qua inhoud en qua opzet.
Dan heb ik toch een vraag erover en de vraag is, er staan opmerkingen bij een aantal punten op de besluitenlijst van 21 augustus 2014. Toen hadden wij geen commissievergadering. Dus het lijkt mij dan heel vreemd hoe die opmerkingen erin komen. Is het nou een dynamisch document waarin iedereen in muteert en naar believen daar opmerkingen gaat maken of doen wij dat hier in de commissie?
Heer Van Vliet, het laatste zal het geval zijn. En ik neem ook aan dat het geen dynamisch document is. Dus wat dat betreft is het heel statisch in die zin dat het een verslag behoort te zijn en op hoofdpunten vanuit deze commissie. Dus eerder was het vanaf 17 september en 23 augustus past daar niet in zoals u dat zelf aangeeft. Ik zal dit met de Griffie verder bespreken. Dank u wel. Mevrouw van der Struik namens de 50PLUS-partij.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag over de besluitenlijst nummer 68. Daar hebben we het over de jeugdwerkloosheid. En daar hebben we het over het plan van aanpak. Is ons iets ontgaan of zitten we nog steeds te wachten?
Een andere voorstel, voorzitter.
Ja, u gaat wel heel erg snel, mevrouw van der Struik. Want ik zit nog steeds bij de besluitenlijst.
Oh, sorry. Ja, inderdaad, ja? Sorry. Ja.
Oké. En ik heb allemaal instemmend geknikt gezien voor wat betreft de vaststelling. Dus hij is ook hiermee mee vastgesteld. Dank u wel. Dan kunnen we vervolgens gaan naar de vaststelling van de lijst van moties en de lijst van toezeggingen. Ik begin met de lijst van moties. U heeft op uw agenda staan welke moties voorgesteld worden om af te voeren. Kunt u zich daarin vinden? Ik zie de heer Kunst namens de heer D66.
Als de heer Kunst, ja.
U heeft het woord.
Ja, voorzitter. Wij zijn van mening dat motie 68, en dat gaat over het plan van aanpak, waar mevrouw van der Struik het ook al over had, dat die nog niet helemaal is uitgevoerd. Wij zijn van mening dat dat de jeugdwerkgelegenheid is nog niet is inderdaad weliswaar op dit moment geen verantwoordelijkheid voor de provincie geworden, plotseloos. Maar de provincie kan ook wel een heleboel andere dingen doen op het gebied van werkgelegenheidsbevordering. Waaronder bijdragen aan aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dus wij denken dus dat die motie nog niet is uitgevoerd. Dus we willen graag dat die op de lijst blijft staan.
Voorzitter.
Heer Kunst, daar akte van, de heer Oost namens het CDA.
Ja, volgens mij is deze motie, zoals die verwoord was, en zeker omdat de provincie daar ook niet meer over gaat in feite, is die afgehandeld. Als er iets moet komen in een andere strekking, wat de heer Kunst net zegt, dan zal er een nieuwe motie moeten komen, die dan vervolgens kan worden afgewikkeld, lijkt mij. Maar deze, op deze manier, vind ik eigenlijk dat dat gewoon afgedaan is. Dus wat mij betreft kan hier af.
Mevrouw Van der Struik namens 50PLUS Partij.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan met wat de heer Oost ook gezegd heeft, dat in feite dit stuk afgewikkeld is. Maar blijft voor ons toch de vraag van wanneer mogen we een duidelijk plan van aanpak waarover hierin gesproken wordt.
Dat is precies het punt.
Ja.
Voorzitter, dat zou dus aan de hand van de motie komen. En die is dus niet gekomen, dus u heeft niks gemist. Want het is er dus nog niet. Dus ik ben dus van mening dat, dus wij zijn van mening dat die motie dus nog steeds op de agenda moet blijven staan. Of op de lijst moet blijven staan. Net als u dat vindt.
Is een motie op de lijst te laten staan. Wij zullen hem op de lijst laten staan en niet afvoeren. En we zullen via het presidium vragen of het college daar verder invulling aan wil geven.
Heel bedankt.
Maar, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dan toch nog even.
Heer Oost.
Wordt dat dan in een meerderheid beslist? Of wordt dat door één iemand beslist? Of hoe gaat nou die procedure met dat afvoeren dan? Want ja, wat mij betreft is hij gewoon afgedaan.
Nee, dat heb ik voldoende begrepen, heer Oost. Daar mag geen twijfel over zijn. Maar ik hoor andere geluiden hier in deze commissie. En als een van de partijen, en zeker de indienende partij, van mening is dat hij niet afgevoerd kan worden, dan wordt hij niet afgevoerd en dan gaan we nader eens kijken bij het college hoe wij er wel op de juiste wijze invulling aan kunnen geven. Dat is de juiste procedure. Dus we werken hier niet met gewogen meerderheden. Maar gewoon als een partij dit vindt van de heer Kunst vertegenwoordigt een partij en is niet een persoon. Vandaar dat hij...
Toch ook wel.
Wat zijn?
Een hele partij.
En hij heeft voldoende onderbouwd waarom dit erop zou moeten kunnen blijven staan. De gedeputeerde is aanwezig en heeft zijn oren wijd open. Dat neem ik zonder meer aan. Dus die vraag die wordt heel snel beantwoord. Dank u wel. Mag ik daarmee de lijst van moties afdoen? De andere kunnen afgenomen worden.
Voorzitter, motie 75. Daar hebben we het de vorige keer over gehad, over die OV... palen, zeg maar. Toen was er wat commotie. Inmiddels doet hij het. Ja. Dus wat mij betreft, en ik kijk even rond, maar zou hier vanaf mogen?
Van mij ook, voorzitter.
Nee, prima, maar we hoefden ook geen onderbouwing bij de moties die afgevoerd konden worden. Het was alleen een vraag om instemming. Maar ik begrijp dat ze inmiddels fietsen bij de palen gezet hebben en dat de urkers daar gewoon de hele de stroom opwekken. Of is niet? Dank u wel. We gaan naar de lijst van toezeggingen.
U kunt daar wel grappig over doen, voorzitter. En u heeft het ook aangekondigd dat u grappig ging doen. Maar er staat in de lijst staat niet dat die afgevoerd zou worden. Dus ik probeer u een beetje te helpen om de lijst wat korter te maken.
Sorry, heer Oost.
Daar kunt u dan wel grappig over doen.
Nee,
ik ben serieus met mijn vak hier bezig.
Dan heb ik u verkeerd verstaan. Ik dacht dat het ging over motie 75. Ja. Maar het is 78, of niet?
Nee,
75.
Nou, is dat gewoon te lijst, hoor.
Afgevoerd wordt.
Ja. Nou, dan is dat toch correct? Dan begrijp ik niet waar u mee bezig bent. Kijk nog eens een keer goed naar uw stukken. Verdorie. We gaan naar de lijst van toezeggingen. Meneer De Borst, u heeft een opmerking over de lijst van toezeggingen.
Ja, tweeledig. Punt 1 heb ik alle documenten die in de lijst van moties en lijst van toezeggingen staan opgezocht. Maar de documenten die bij toezegging 182 en EB06 staan, die kan ik niet via de app vinden. Dus ik kan ook niet controleren of dat ze inderdaad zijn afgedaan. Dus dat is weer een technisch probleem. Vandaar dat ik eigenlijk wil voorstellen om ze het even te laten staan. En ten aanzien van de toezegging van gedeputeerde Appelman EB25 om de commissie te informeren over de informatieverstrekking in zaken de maritieme servicehaven Urk, zou ik daar graag de status van willen weten als dat al kan. Dank u wel.
Heer De Borst, mag voor alle duidelijkheid. Het gaat om toezegging 182. En EB06.
06, ja, correct.
Beide blijven op de lijst van toezeggingen staan.
Nou, ik kan de memo die erover geschreven is niet vinden via de app, dus ik vind het lastig om dat te
beoordelen. Ja, dat wordt nagegaan. En zolang blijft u ook op de lijst staan, mevrouw Van der Struik, namens de 50PLUS-partij.
Dank u wel, voorzitter. Heb ik nog wat over EB08? Dat is de aanvragen en toekenningen voor de financiering van die Zuiderzeegelden. En onze vraag is eigenlijk wanneer kunnen we deze lijst verwachten? Komt daar überhaupt een lijst van?
Het woord is aan de gedeputeerde.
Heel fijn, dank u wel, voorzitter. Om met dat laatste te beginnen. U heeft een halfjaarscyclus van mij tegemoet als toezegging gekregen bij het instelling van het programma Noordelijk Flevoland. In die cyclus zitten wij. Dus de halfjaarrapportage over de ZZL-middelen die is onderweg of is inmiddels bij u, dat kan ik niet helemaal af. Die is onderweg. Daarin staat uitgebreid beschreven welke projecten in uitvoering zijn, welke bestuurlijk onderhanden zijn en wat er in de pijplijn zit.
Dank u wel.
Dus dat is onderdeel van de reguliere rapportagecyclus. En als ik even mag ingaan, voorzitter, op de opmerking van de heer De Borst over de Maritieme Servicehaven, daar is ook een mededeling met de actuele stand van zaken naar u onderweg.
Hebben we daarmee de lijst van toezeggingen voldoende besproken? Even voor alle duidelijkheid, de lijst van moties gaat wel naar de Staten ter vaststelling. En ook daar zal de gevoelens van deze commissie aan worden doorgegeven. Dus u mag ervan verzekerd zijn dat het niet onder spaards buik wordt geschoven. We gaan naar agenda punt 6, de lange termijn agenda. Wie van u over de lange termijn agenda? De heer De Borst namens de SGP's.
Dank u wel, voorzitter. Hij loopt maar tot eind van dit jaar. En gaan wij in 2015 ook nog iets doen als commissie? Nee? Nou, mooi, dank u wel.
Nou, heer De Borst, ik ga daar ongetwijfeld vanuit dat het gewoon wordt doorgezet. En ook deze vraag zullen we bij het presidium neerleggen. Met het verzoek om de lange termijn agenda door te laten lopen. In ieder geval tot maart 2015.
Het gaat mij in ieder geval om de data. Ja. Want de invulling van de agenda, dat hoor ik wel. Maar ook in de agenda volgens de app staat toch helemaal niets voor volgend jaar gepland. Dus graag met spoed, want ik zit met mijn agenda voor volgend jaar.
Ja, de vulling voor volgend jaar. Prima, waarvan akte? Andere over de lange termijn agenda, dan wordt die als zodanig vastgesteld, dank u wel. Dan gaan we naar het oordeelsvormende agendapunt, de programmabegroting 2015. Het is alweer de laatste die wij in de Statenverband aan de orde hebben. Voor deze periode, ja zeker, want de volgende periode gaan wij weer niet over, maar de nieuwe Staten. Ook, dat geldt trouwens ook voor het college. U heeft de afgelopen periode voldoende gelegenheid gehad om technische vragen te stellen. Dus we gaan ervan uit dat die vandaag zeker niet aan de orde zijn. Dat u probeert om een inspirerende, beknopte inbreng te hebben. Vooral gericht op elkaar en zo nodig met een vraag naar het college toe. Maar een begroting is iets van de Staten zelf. En dan mogen we ook verwachten dat de partijen onderling, wanneer daar verschil van inzicht is, dit met elkaar We discussiëren. Heer Van der Donk, namens de Partij van de Arbeid.
Wilt u bereikbaarheid en economie in één keer doen? Of wilt u eerst bereikbaarheid en dan economie? Of hoe wilt u het aanpakken?
Wat zijn jullie ongeduldig? Ik probeer even een aanloop te nemen. Ik denk, nou, dan kunnen ze hun spullen nog even opzoeken. Als ze iets in te brengen hebben. Hè? Dan ga ik vertellen dat we eerst beginnen met bereikbaarheid. Dan vervolgens na bereikbaarheid dat we economie doen. En dat is hoofdstuk 3 plus paragrafen 5.5, 5.6 en 5.8. En van hoofdstuk 5 investeringsagenda voor zover die niet elders al besproken is. Dus dat is de gang van zaken. Maar we beginnen met bereikbaarheid. En om u nog voluit de gelegenheid te geven, zou ik dit keer met de kleine partijen willen beginnen. Klein, maar fijn. En als eerste de heer Laagland namens de inwonersbelang het woord te geven.
Dank u wel, voorzitter. Mijn inbreng zal inderdaad buitengewoon klein zijn. Ik heb op dit moment weinig te vragen of te melden over dit onderwerp. Dank u wel.
Dan ga ik naar mevrouw Dijkstra namens de Partij voor de Dieren.
Dank u, voorzitter. Allereerst de complimenten aan de stukken. Daar heb ik ook niet veel te vragen. Maar wel bij mobiliteit. Daar missen wij het ontbreken van ontsnipperende maatregelen in de begroting van, 2014. Wij verwachten bij op pagina 30, instandhouding en realisatie, daar verwachten wij noodzakelijke faunamaatregelen bij de verdubbeling van de Gooiseweg en de Waterlandseweg, de ene 3 miljoen en de andere 5 miljoen. En bij de kruising van de Gooiseweg en de Knaardijk en de Knaartocht, daar verwachten wij dan ook faunamaatregelen, want hier zijn ook otters gesignaliseerd. En bij 2.3... pagina 42 van de begroting, daarin kunnen wij de indicator groen niet terugvinden wat daar allemaal onder valt. En dat is, heb ik ook al opgemerkt in de commissievergadering van 17 september. En dan nog 2.2, dat staat bij de indicator effectindicator water en de Waterlandseweg en de Gooiseweg. Daar staat ook dat het doel is verkeersveiligheid. En onze inziens hoort daarbij ook wildspiegels, faunavoorzieningen, etc.
Mevrouw Dijkstra, dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Van der Struik namens de 50PLUS partij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het enige wat wij eigenlijk, wat de mobiliteit betreft, nog de vraag hebben. Er is natuurlijk sprake van een verdergaande bezuiniging, zowel lokaal als interlokaal. Er zijn teruglopende voorzieningen. En wij vragen ons af of er vooral ook voor de buitengebieden voldoende aandacht is. En of het college dus een inspanningsverplichting heeft om een verdere ontwikkeling van vermindering van aanbod dus wat in goede banen te leiden, zodat ook de mensen in de buitengebieden en wat afgelegen gebieden voldoende aan hun trekken komen. Dat ze voldoende openbaar vervoer hebben. En dan heb ik nog wat over de activiteiten op pagina 38. Daar staat dus een heel mooi verhaal en wij vragen ons af, ik heb het gevoel dat daar een beetje toch open deuren in getrapt worden. En dan hebben we ook die problemen bij Almere Zuidoost in feite. Dat is natuurlijk al jaren aan de orde. En we vragen ons af of dat nog urgenter gaat worden door alle werkzaamheden die rondom de A6 dus aan de orde komen. Dat is wat wij wat dit betreft aan de orde hebben. Dank u.
Dank u wel. Ik ga naar de heer De Borst namens de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben op dit hoofdstuk niet zoveel behoefte om met andere partijen te discussiëren. Als wel een vraag aan het college te stellen, omdat we over de inhoud wij ons daarin wel kunnen vinden. maar de manier van opstellen eigenlijk twee vragen oproepen bij ons. De eerste vraag gaat over het openbaar vervoer, over de mobiliteitscentrale en het risico wat daar gesignaleerd wordt. En dan wordt er als beheersmaatregel genoemd dat met het aanpassen van de tarieven het mogelijk wordt om de kosten te beïnvloeden. Dat begrijp ik, maar ik neem toch aan dat de gebruikers van die mobiliteitscentrale niet meer gaan betalen dan de reguliere OV-tarieven. En ik zou dat graag bevestigd willen zien door de gedeputeerde. Paragraaf mobiliteit 2.2, daar heb ik niets over. Paragraaf 2.3, een nieuwe paragraaf over de instandhouding van de realisatie. Er staan een aantal prestatieindicatoren genoemd. Volgens mij worden die vanavond vastgesteld en onze fractie zal daar zeker nog iets over zeggen. Dus dat ga ik in ieder geval nu niet doen. In het procesvoorstel wat we vorige commissievergadering behandeld hebben, waar die indicatoren overigens deel van uitmaken, is volgens mij voorgesteld om het budget voor die infrastructuur voor 4 jaar en de eerste keer voor 5 jaar vast te stellen. En ik zie die 5 jaar eigenlijk niet terug in dit begrotingstuk, want ik mis een jaar. Maar dat was hem eigenlijk. Dank u wel.
Heer de Bosch, dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Van Dijk of de heer Ferdinand van de ChristenUnie. De heer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Het programma bereikbaarheid. Dat heeft te maken met eigenlijk twee grote ontwikkelingen die eraan komen. We praten over de start van de vervoersregio Amsterdam-Almere per 1 januari 2015. En de decentralisatie van de brede doeluitkering naar het provinciefonds. Maar er zijn ook een paar mooie resultaten geboekt de afgelopen jaar. Wat ik zie met de vaststelling van de koepelnota in 2014 is het doel, een kostenefficiënte instandhouding van de infrastructuur middels een meerjarig programma gerealiseerd. En de ChristenUnie wil daarin de gedeputeerde zonder proficiat mensen met dit resultaat. Het is ook zichtbaar in de begroting. En met de vaststelling van de OV-visie in 2014 komt het doel, een rendabel OV, in beeld. Het starten van de mobiliteitscentrale is daar een heel goed voorbeeld van. En samen met de start van de vervoersregio Amsterdam-Almere moet het gaan resulteren in rendabel en kwalitatief goed vervoer. Het doel om de bereikbaarheid te verbeteren in Flevoland is ook zichtbaar, gezien het aantal in uitvoering zijnde en geplande uitbreidingen van de provinciale en rijkswegen in Flevoland. Een groot punt van zorg blijft echter nog wat kampen. Een knelpunt zou ik bijna zeggen. Maar de realisatie van de passage Dronten zal de druk alleen maar toenemen op dit essentiële verbindingspunt met Overijssel richting Kampen en Zwolle. De vraag is dan ook, wat heeft de gedeputeerde gedaan om dit knelpunt op een afzienbare termijn op te lossen? Er is een verkenning uitgevoerd op lange termijn. Wat is in dat kader later dan 2016? Er is een beheersmaatregel, althans van de beheersmaatregel, wat is maximaal inspannen in deze, dat wordt benoemd. En wat is eigenlijk de relatie met het EB14 in de lijst van toezeggingen? Dan zijn van de indicatoren onderhoudstoestand wegen en kunstwerken, een eigenlijke vraag. Is na het uitvoeren van de nog uit te voeren nulmeting, ik begrijp dat het nog moet gebeuren, althans volgens de begroting, zal inmiddels wel gebeurd zijn, denk ik. Is er een risico op onvoorziene uitgaven om te kunnen voldoen aan de prestatieindicatoren 4 en 5? Beide staan voor 100% voor 2016. Sorry. Nou, verder, ChristenUnie constateert dat er een sobere, maar degelijke begroting ligt voor het onderdeel bereikbaarheid in 2015. Zover mijn bijdrage van de ChristenUnie.
Heer Van Dijk, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Verbeek namens de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben een punt over de knelpunt Ruggelbot. Waarom dat niet naar voren getrokken kan worden dat daar eerder uitvoering wordt gegeven aan een oplossing voor de langere termijn. Wij hebben wat betreft het fietsknooppuntennetwerk waar we onlangs mee bezig zijn geweest, hebben vernomen dat er in de onderhoud van de bewegwijzering dat daar nog wat misverstanden zijn of dat daar wat moeilijkheden over zijn. Ik heb daar de vraag bij de ambtenaren neergelegd. Ik zou vandaag voor deze commissie daar een mededeling over ontvangen. En dat is niet gebeurd. Wellicht kan de gedeputeerde daar wat over toelichten. Dank u.
Een interruptie van de heer Van der Donk namens de Partij van de Arbeid.
Ja, de bedoeling is gesprek met elkaar meer dan gesprek met het college, begrijp ik. Dus mijn vraag aan mevrouw Van Beek zou zijn, u wil het ROG-bod naar voren. Wat wil u in de begroting precies naar achteren?
Waarom zou er iets naar achteren moeten gaan? Ik bedoel, er zijn toch middelen om projecten uit te voeren. We zien toch dat het weerstandsvermogen hartstikke hoog is. Dus het lijkt mij niet dat het moet zijn of het een of het ander. Het zou ook beide kunnen.
U vindt dat we zeg maar moeten op onze weerstandscapaciteit zeg maar iets af zouden kunnen doen. En dat we op die manier dingen naar voren zouden kunnen trekken. Waarom trekt u dan bijvoorbeeld niet het openbaar vervoer naar voren? Daar zou ook meer aan kunnen gebeuren.
Voorzitter.
Ja, openbaar vervoer is voor ons natuurlijk ook een aandachtspunt. We hebben daar wel een mededeling over ontvangen voor een kwaliteitsimpuls. Daar is nog wel wat. Zijn wij als fractie nog wel naar aan het kijken hoe wij daar ook nog voorstellen voor kunnen indienen.
Als namens het CDA.
Ja, voorzitter, want de heer Van der Donk die lijkt nu weer af. Want hij stelde een vraag over Roggebodsluis en toen begon hij over OV. Laten we het even over Roggebodsluis nog hebben dan. Want u, dat werd gezegd, weer interen op het weerstandsvermogen. Dan kunnen we het gaan uitvoeren. U gaf daar geen antwoord op. Dus ik stel u nogmaals de vraag, vindt u dat een reëel punt dat we dat zouden kunnen doen? Want ik had in mijn bijdrage had ik ook over Roggebodsluis willen beginnen. Wij voldoet niet aan de indicator die wij zelf hebben vastgesteld. Of tenminste, nog gaan vaststellen, laat ik het even voorzichtig houden. Dat moet dan gebeuren. Maar als we dat constateren, wat gaan we er dan aan doen? We hebben het in de vorige commissievergadering hebben we het er ook over gehad. Binnen welke termijn gaan we dan, als iets niet voldoet aan die indicator, wanneer gaan we het dan oplossen? Als wij met elkaar constateren dat bij Roggebodsluis voor de komende jaren, want dat staat gewoon in de stukken, er een fors probleem is dat niet voldoet aan onze indicatoren, wat gaan we dan met z'n allen doen? En ik vind dat een heel reëel voorstel om dan maar geld ergens anders weg te halen. En want ik vind dat we ons reguliere programma moeten we gewoon uitvoeren. Maar laten we dan kijken hoe we dat naar voren kunnen halen. Ik neem toch aan dat u daarmee in kunt stemmen, meneer Van der Donk.
Voordat de heer Van der Donk daarop ingaat, de heer Van Dijk namens de ChristenUnie.
Voorzitter, dan wil ik toch nog melden dat ik gevraagd heb aan gedeputeerden om uitleg te geven over de situatie bij Kampen. Roggebod en Roggebod. En graag wil ik eerst die informatie hebben, voordat we überhaupt erover in debat kunnen gaan. Want dan wordt het waardevol. Nu praten we over iets wat we niet weten hoe de situatie is.
Voorzitter, de interactie moet hier plaatsvinden. De gedeputeerde voert uit wat wij hem opdragen om te doen. Wij hebben geconstateerd in de stukken dat die indicator, dat die gewoon niet voldoet. En natuurlijk moet de gedeputeerde daarop antwoorden, dat begrijp ik ook wel. Maar we hebben toch wel een mening. Of hangt die af van wat het antwoord van de, het hangt deels af van wat het antwoord van de gedeputeerde is.
Het is duidelijk dat in de stukken staat heel duidelijk dat er een verkenning wordt uitgevoerd. In de verkenning zal het begin 2015 bekend zijn. Nou, ik ga ervan uit dat het al heel veel bekend is. En op basis daarvan kunnen we met elkaar in gesprek. En niet ervoor.
Voordat ik het woord weer aan de heer Van der Donk geef, mevrouw Jonker namens de VVD.
Ik had ook begrepen dat die verkenning in augustus al afgerond zou zijn. En dat het dan voorgelegd zou worden ter besluitvorming aan de provincies Overijssel en Flevoland. Die hebben we dus nog niet gehad. Ik neem aan dat eraan zitten komen. En ook al kan het niet uitgevoerd worden, dan denk ik dat je wel kan kijken wat kunnen we op korte termijn doen door bijvoorbeeld in de spitstijden de brug niet meer open te doen en dat soort punten. Daar gaan wij natuurlijk wel over.
Dank u, heer Van der Donk.
Ja, wat mevrouw Jonker nu voorstelt is helemaal bijzonder. Volgens mij zijn er gewoon regels waar we ons aan moeten houden met betrekking tot het openen van bruggen. Maar goed, als ik even terugga naar de vraag van meneer Oost. Wij onderkennen het knelpunt Roggebodsluis. En het staat in onze planning. En ik snap ook zeg maar de behoefte om dingen naar voren te trekken of naar achteren te duwen. Ik vind vind het gewoon belangrijk dat we daar een goede discussie over hebben. Van wat naar voren, wat naar achter. Dus ik stelde die vraag aan SP en ik heb daar een antwoord op gehad. En ik zie wel, zeg maar, als we allemaal wegvervoer naar voren trekken, dat zeg maar, we de openbaar vervoer naar achter duwen. Ik heb daar zelf erg veel behoefte aan om meer op het openbaar vervoer te investeren. Want ik heb het idee dat we daar met alle wijzigingen die we hebben uitgevoerd rondom de Hanselijn, dat daar inderdaad wel wat pijnpunten liggen die we op moeten lossen, die we nog niet in beeld hebben. En dat het dus erg gemakkelijk is om met het pijnpunt Rochebot-Sluis aan de gang te gaan, dat we het wel in beeld hebben. Dus ik vraag me af of dat de juiste prioritering is om op deze manier te werk te gaan. Ik onderken het punt Rochebot-Sluis en ik weet dat daar bij onze bevolking gewoon veel klachten over zijn. De meeste klachten komen van buiten onze provincie, denk ik, vanuit Kampen, meer nog dan vanuit, zeg maar, Flevoland. Maar dan moet wel wat gebeuren aan die kant. En ik denk dat het ook goed is als we daar wat aan doen. Ik ben wel benieuwd of we... Ik denk haast gespoed hetzelfde goed is. Ik denk dat het belangrijk is dat we een Rochebot in één keer de problemen goed aanpakken. En ik wil de college ook de ruimte geven om daar de tijd voor te nemen en een kwalitatief goede oplossing te zoeken.
Heer Van den Donk, dank u wel. Ik ga terug naar mevrouw Verbeek namens de SP.
We hebben verder niks over bereikbaarheid. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kunnen we nu doorgaan naar de heer Kunst of mevrouw Rutscheid namens D66. De heer Kunst.
De heer Kunst. Wij hebben op het gebied van bereikbaarheid geen opmerkingen of vragen.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van den Donk of de heer Luijendijk namens de Partij van de Arbeid. De heer Van den Donk.
Nou, over de programbegroting zijn nodige vragen al gesteld. En ik denk dat die vragen, zeg maar, goed zijn en inhoudelijk. En ik sluit me daar ook graag bij aan. Wij hebben op het gebied van de programbegroting eigenlijk maar één issue. Of laat ik beginnen met een compliment te maken. We zijn volgens mij in de afgelopen periode op heel veel dossiers vooruitgeschreden. En dat is zichtbaar in de begroting. En daar zijn we gewoon blij mee en trots op. Wij maken deel uit van een coalitie. Waar we gewoon met elkaar goede resultaten hebben bereikt. Ons eeuwig dilemma is openbaar vervoer en de bereikbaarheid voor iedereen. We hebben in de afgelopen periode van burgers, van gemeenten, vanuit verschillende instellingen hebben we toch wel wat klachten gehad over hoe het openbaar vervoer nu georganiseerd is en de wijzigingen die dan hebben plaatsgevonden. Ik denk dat je dat ook de tijd moet geven, zeg maar, de veranderingen die we hebben gedaan, Hanselijn en aanpalend, zeg maar, het aanpassen van het openbaar vervoer in onze provincie. Ik denk dat het nu wel belangrijk is om in de komende periode eens goed te kijken, nu het stof is neergedaald, hoe de zaak ervoor ligt. En of iedereen het gevoel heeft dat ze, zeg maar, op een goede manier van enige vervoersvorm gebruik kunnen maken. En of het openbaar vervoer, zeg maar, daarin de goede positie inneemt. En daar gaan wij aandacht voor vragen. Of bij de programmabegrotingbehandeling en misschien al vanavond bij de zomernota. In ieder geval, voor ons is het in de kaderstelling heel erg belangrijk om, zeg maar, dat schot tussen aan de ene kant openbaar vervoer en aan de andere kant weginfrastructuur en alle andere dingen die we doen, om daar aandacht op te blijven vestigen.
Heer Van den Donk, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Oost namens het CDA.
Ik begrijp dat u de verkiezingspeilingen al mee laat spelen met de volgorde van sprekers, maar goed. De OV-visie. Die staat bij openbaar vervoer en er staat dat hij al vastgesteld is. Maar dat is hij nog niet natuurlijk, want hij ligt nu ter inzage. En natuurlijk, als de begroting effectief wordt, dan zal hij ongetwijfeld vastgesteld zijn. Maar er komen nog wel wat dingen op ons af. Wij gaan nog natuurlijk over die OV-visie spreken, dus we houden daar wel even een voorbouw van. Ik ben wel benieuwd naar de klachten over het OV die de Partij van de Arbeid heeft ontvangen. Ik roep de Partij van de Arbeid dan ook op om die klachten ook te delen met de andere partijen, want als we die OV-visie nog vast moeten stellen, dan is het handig dat we dat dan ook weten. En ik wil toch ook wel wat positiefs brengen. Want voorzitter, u wilde vrolijk zijn en dus ik ga ook wat positiefs melden. Want ik las een artikeltje in de krant. Dat was een uitzending geweest van mensen een bloemetje konden uitdelen of zo. En er was een bloemetje uitgedeeld door 3 scholieren op de lijn vanaf Emloed Urk, dacht ik. In het jeugdjournaal of zoiets, heb ik begrepen. De bus zat vol en de 3 scholieren bleven staan aan de kant van de weg. Nou, dat is heel vervelend natuurlijk, maar er kwam een andere bus langs die buiten dienst was. En die meneer die vond dat zo erg dat die scholieren bleven staan. Dus die heeft gewoon in zijn eigen tijd, is hij met die bus, achter die andere bus, en die hebben ze nog ingehaald ook, dus dat was ook nog leuk. Heeft hij die kinderen naar de plaats van bestemming gebracht. Dus, nou, klantvriendelijkheid van Connection, zou ik maar zeggen. Dus ik... Van de chauffeur. Ja, maar goed, hij werkt voor Connection, toch? Laten we het even wat breder trekken. Dus ik vind dat toch, ja, leuk, hè? Dus laten we ook wat positiefs noemen. De mobiliteit. We hebben pas gezien dat de tractor passeerstrook, een debakel. Het is gewoon niet gelukt, die proef. En er zal een andere... iets anders bedacht moeten worden. Dus we wachten graag dat voorstel daarvoor af. En ja, het eerste...
Heer Oost, een interruptie van de heer Van der Dom.
Ja, graag.
Ja, ik zit nog even na te denken over het voorbeeld wat u noemt. Ja, u ziet dat als iets heel klantvriendelijks, dat er zeg maar 3 scholieren blijven staan. En toevallig kwam er dit keer een bus langs. Met een chauffeur die ook nog zin had om in zijn vrije tijd een andere bus in te halen. Met scholieren en de lol in had. Maar het signaal wat u geeft is dat er 3 scholieren zeg maar niet door de reguliere dienstverlening bediend worden. En het signaal wat u geeft is eigenlijk van, ik zou dat bijna vertalen in een klacht.
Vandaar dat ik ook zo benieuwd ben naar de klachten die u dan heeft gekregen. Want dan kunnen we dat meenemen, want inderdaad moet het openbaar vervoer, het moet wel, zoals in die OV-visie staat, moeten we dat, wij zijn verantwoordelijk, dus we moeten daar ook wat aan doen. Maar als dit daar een oplossing voor kan zijn, dan is het weer positief natuurlijk. Dus ik hou het toch positief.
Een interruptie van de heer Laagland namens de inwonersbelang.
Ja, dank u wel. Ik denk dat het ook van belang is. Of dit een incident is, of dat het structureel is. En dan kan ik mij aansluiten bij de vraag van de heer Oost.
Heer Oost, kunt u daar iets op zeggen?
Nou, ik ondersteun dat, voorzitter. Dus ik zie het als positief. Als mensen elkaar helpen, is dat altijd positief. Hier staat bij mobiliteit staat de indicator van Roggebodsluis. En ik ben benieuwd naar de antwoorden van de gedeputeerde en het onderzoek wat er speelt. Maar het CDA is toch voornemens om daar toch. En ik roep ook de SP en ChristenUnie, Partij van de Arbeid, op om daarin mee te doen. Dat we daar met een voorstel kunnen komen om dat toch wat naar voren te gaan halen. Positief is ook dat er projecten ook naar voren zijn gehaald. Het is zelfs zo positief dat op bladzijde 39 dat herhaald wordt. Dat staat er gewoon 2 keer in. Dus zo positief is het dan ook onderaan. Dus ja, ik vind dat toch wel mooi. En dat brengt me dan bij het laatste stukje waar ik het over wilde hebben. Dat is de instandhouding en realisatie van de infrastructuur. Er staat een prestatie in de indicator, aantal keer dat de bedieningstijd van de sluis 25% langer duurt dan de normale bedieningstijd. Nu is het in het afgelopen jaar voorgekomen dat een sluis totaal uitviel. En past dan deze indicator, past die daar wel bij? Want als die totaal uitvalt, dan hoe vaak gaat die dan gemiddeld in die periode omhoog? Telt dan al die... Telt u dat een gemiddelde mee of hoe gaat dat? Ik heb daar niet een voorstelling van. Dus ik zou daar graag een antwoord op willen hebben. En ik sluit dan aan ook bij de SP met die bewegwijzering. We hebben dat ook gehoord. We hebben natuurlijk ons fietsknooppunt, al die bebording, dus heeft Toerisme Flevoland heeft dat gedaan, keurig verzorgd. Ik begreep dat het voor de voetpaden, met name de lange afstandpaden, dat het daar wat, en dat is een of andere club die dat dan voor zijn rekening neemt, maar goed, wij zijn Flevoland. Dus ik wilde eigenlijk met een voorstel komen, en ik hoop dat u dat kunt ondersteunen, om het gewoon ook bij de club neer te leggen die ook die bordjes voor die knooppunten van de fietsen heeft gedaan. En als we daar dat onderhoud neerleggen, gewoon als provincie, dan zijn we volgens mij ook een heel stuk verder. Dat was mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel.
Een interruptie van de heer Van der Donk.
Voorzitter, ik vind het echt niet kunnen dat we dat bij eenzelfde partij neer zouden leggen. Wij zijn aanbestedingsplichtig. Het lijkt me niet goed, zeg maar, dat we dat op die manier aanpakken. Als er iets gedaan moet worden, dan moeten we dat zorgvuldig volgens onze eigen procedures doen.
Ik begrijp echt totaal niet waar u het nu over heeft, heer Van der Donk. Er is een landelijk is daar een partij mee bezig die eigenlijk nu de pers zoekt en op een beetje een rare manier daar geld voor probeert los te halen. Ik stel voor, laten we dat gewoon in eigen beheer doen. En natuurlijk horen daar de normale verplichtingen zoals aanbesteding van alles nog wat bij. Maar ik probeer het bij de provincie zelf neer te leggen. Dat is het enige wat ik voorstel.
De verduidelijking is duidelijk.
Een interruptie van mevrouw Verbeek namens de SP.
Wat ik begrepen heb is dat dat bij het landelijk fietsplatform, dat daar de problemen door zijn aangekaart daarmee. En het landelijk fietsplatform werkt met een landelijk werkplan die ondersteund wordt door 11 provincies, maar niet door Flevoland. En ik denk ook wel dat we daar toch nog eens aandachtig naar moeten kijken.
We hebben daar aandachtig naar gekeken en als de kosten, we hebben de kosten even vergeleken met het fietsknooppunt wat dat gekost heeft en de bordjes, want het zijn minder bordjes dan voor de fietsknooppunten, wat het dan kost wat die landelijke vereniging doet, dan zijn ze wel heel erg duur.
Dank u wel. Ik ga naar de heer Kassiers of de heer Van Ginkel. De heer Van Ginkel krijgt namens de PVV het woord.
Dank u wel, voorzitter. Over de Roggebodsluis wou ik nog eventjes meegeven dat niet alleen het personenvervoer of het wegverkeer last heeft van die Roggebodsluis, maar dat het OV daar ook erg veel last van heeft. Dus dat is misschien nog een keer een reden om het naar voren te willen halen.
Voorzitter, de heer Van Ginkel die zit nu bij aan te kijken, maar ik denk dat hij de heer Van der Donk aan moet kijken, want die wilde niet erg meewerken.
Ik probeer niemand aan te kijken, maar recht voor mij te kijken. Misschien dat dat. Verder, de mobiliteitscentrale. Daar staat bij dat eventuele tegenvallers opgevangen zouden gaan worden door de tarieven aan te passen. En wij zijn heel benieuwd welke tarieven, of dan het algemeen tarief omhoog komt, of dat we gaan differentiëren in tarieven. Dan verder heb ik gevonden dat er een verkeersmanager aangesteld is, die in 2015 weer verdwijnt. En we zouden als PVV nou graag weten wat die verkeersmanager nu voor voordelen opgeleverd heeft. Daar wou ik het voorlopig bij laten.
Ik word door de commissie griffier erop gewezen dat er enkele technische vragen worden gesteld. U kunt technische vragen ook zodanig omvormen dat het gewoon een politieke vraag is. Dus studeer daar eens thuis op. Ik geef het woord aan mevrouw Jonker namens de VVD. En ik wens mevrouw Weyand, welkom. Dat heb ik net gelaten, maar was toegezegd dat u later zou komen.
De VVD heeft eigenlijk ook niet zo heel veel punten. We kwamen nog wel tegen voor de actieve lobby verbetering spoornetwerk. We vinden het eigenlijk ook wel belangrijk dat daarbij ook aandacht wordt gevraagd voor het nachtnet. We lezen toch dat luchtvaartmaatschappijen, als de luchthaven hier komt, dat die vooral ook niet komen omdat ze vinden dat het openbaar vervoersnetwerk nog niet op orde is. En willen we echt goed gebruik maken, zowel van hier vandaan met de trein naar Schiphol of de luchthaven hier of een combinatie, dan zal ook het nachtnet op orde moeten zijn, denk ik. De Roggebootsluis is al heel veel over gezegd. Ik zou ook graag van de gedeputeerde willen weten in dat verband wanneer de verkenning, of die al gereed is en wanneer die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de staten. En of het eventueel een mogelijkheid is om op korte termijn toch zoiets te doen als dat de brug gesloten wordt in de avondspitstijd. Ik dacht dat dat wel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. En eigenlijk één vraag, en die is eigenlijk toch ook weer voor de gedeputeerden. We lezen dat de BDU-middelen gemeenten worden afgebouwd in 2017 en 2018. En onze vraag is eigenlijk, is hier iets meer over te zeggen? En dat waren eigenlijk onze opmerkingen.
Dank u wel. Dan is nu de einde van de ronde van de commissie. Dan gaan we naar de gedeputeerden. Gedeputeerden, er zijn een aantal vragen gesteld. Er zijn ook wat bespiegelingen gepleegd. U bent daar deelgenoot van geweest en wellicht kunt u daar ook op ingaan. Het woord is aan de heer Lodders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn door bijna alle fracties opmerkingen gemaakt over Roggebot, dus laat ik daar even mee beginnen in zijn algemeenheid. Als we kijken naar de verkenning, dan had die inderdaad volgens de planning afgerond moeten zijn. Dat is ook nodig, want als je naar de indicatoren kijkt, dan blijkt dat daar nu al een probleem is. En dat zal in de toekomst, als er niks gebeurt, zeker niet kleiner gaan worden. Maar die verkenning die heeft wel vertraging opgelopen en dat heeft een drietal redenen. De bewoners in het gebied rondom Roggebot, de mensen die daar bij de brug wonen, die hadden ernstige bezwaren tegen de voorgestelde variant zoals we die als provincies, provincie Overijssel en Flevoland werken daarin samen, hadden bedacht. Ze hebben een alternatief daarin gebracht en we hebben gezegd van we moeten dat ook serieus nemen. Bewoners moet je natuurlijk altijd serieus nemen. En zeker bij zo'n verkenning die, en een weg die vlak bij die mensen langs loopt. En vandaar dat we gezegd hebben we willen daar heel serieus naar kijken. En dat heeft gewoon enige maanden gekost om dat op een goede manier te doen. Ook af te wegen of dat past binnen de kaders en daar een besluit over te nemen. Tweede punt is dat er ook op Overijssels grondgebied nog twee kwesties spelen als het gaat om de andere kant van de brug. Want die brug die gaat natuurlijk een lange op- en afrit krijgen en dat moet allemaal goed op elkaar aangesloten worden. Dus ook op Overijssels grondgebied rond het Haasje, om even wat te zeggen, dat is bij de meesten wel bekend, denk ik, speelde het een en ander. En daarnaast hadden we last van het bestemmingsplan IJsseldelta Zuid, wat rond de zomer ook in procedure was, bij de Raad van State lag, en waar ook in combinatie met de bewoners wat problemen veroorzaakt waren. Niet zozeer door de bewoners, maar wel door inspraak op dat bestemmingsplan. Nou, dat alles heeft ertoe geleid dat het enigszins vertraagd is. De planning in de richting van mevrouw Jonker en ook in andere is dat het bestuurlijk in december wordt afgerond. De stuurgroep bestaande uit deze gedeputeerde, maar ook mijn collega uit Overijssel en de wethouders uit Dronten en Kampen zullen daar dan een besluit over nemen. Dan hebben we ook zicht op de bewonersvariant, hoe daarmee omgegaan moet worden, of dat die haalbaar is of niet. En dat leidt dan tot een besluit van GS in januari, wat mij betreft, en uiterlijk februari. Dus daarmee hebben we een klein half jaar vertraging opgelopen. Maar ik hecht er wel aan om te zeggen dat het proces gewoon zorgvuldig gedaan moet worden. Het is een belangrijke ingreep. Alles wat je op de korte termijn doet, heeft ook effecten op de middellange en de lange termijn. Korte termijn is 2016-17 ongeveer dat maatregelen uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat betekent aanpassing van rotondes, et cetera. De middellange termijn is vervanging van het huidige kunstwerk, van het huidige sluizencomplex, door een brug zonder sluizen die dan ook een bepaalde hoogte moet hebben. En de lange termijn, dan praat je echt over 2030-2040, dat is dan dat kunstwerk wat dan aangelegd wordt en dan verbreed van 2x1 naar 2x2. Dus alles wat met de korte termijn te maken heeft of gedaan moet worden, dat heeft natuurlijk zijn consequenties ook voor die lange termijn. Dus vandaar dat er zorgvuldig gewerkt moet worden.
Een interruptie van de heer Van der Donk.
Ja, ik
U begrijpt zeg maar dat de wens van de Staten, en ik deel die wens ook wel, zeg maar, is om het naar voren te trekken. Maar uit uw hele verhaal blijkt dat u eigenlijk tegen die wens in wilt gaan, omdat u denkt dat geduld in dit geval beter is?
Nee, dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik heb aangegeven dat de zorgvuldigheid belangrijk is, omdat het een, als je nu iets doet op de korte termijn, dat dat ook consequenties heeft voor de lange termijn. Dus u zult zeker met die korte termijn maatregelen, datgene wat gedaan moet worden met de aanpassing van die rotonde bijvoorbeeld, dat heeft enorme consequenties voor de middellange en lange termijn. Als je dat niet goed doet, ja, dan heb je op redelijk korte termijn daarna weer sprake van kapitaalsvernietiging. Ik hoor de wens van uw commissie, van uw staten. Die wens is ook bij het college aanwezig, want ik heb niet voor niks gezegd dat het een belangrijk knelpunt aan het worden is. Dat blijkt ook uit de indicatoren. Maar we moeten dit traject even goed doorlopen. En als we dat gedaan hebben in januari, februari, GS heeft daar een besluit over genomen, uw staten worden daarover geïnformeerd, dan zullen we ook kijken hoe dat we dat gaan programmeren en ook de financiën die daarvoor nodig zijn op zullen nemen in het PMIRT.
Een interruptie van de heer Oost namens het CDA.
Ja, de wens van de Staten is dat de indicator wordt gehaald. Ik denk dat we daar, want die stellen we vast en dat is de wens. En hoor ik nu de gedeputeerden zeggen dat door die korte termijn maatregelen, dat daardoor ook de indicator positief kan worden bijgesteld, zodat die lange termijn, want dat is dan natuurlijk de lange termijn, dat daarmee ook die lange termijn wat naar achteren kan blijven? Of hoor ik dat verkeerd?
Ja, ik denk dat we met die korte termijn maatregelen die indicator niet helemaal gaan halen. Hij wordt wel beter dan dat hij nu is. Althans, dat is de verwachting, maar dat zal ook uit de verkenning moeten blijken. Wat daar nog wel in speelt, en dat heb ik nog niet genoemd, is dat we ook met het ministerie van de INM, die verantwoordelijk is voor IJsseldelta Zuid, veel overleg hebben gevoerd, intensief overleg hebben gevoerd, om te kijken dat we die middellange termijn variant, hè, dus de nieuwe brug, dat nieuwe kunstwerk in plaats van het huidige sluizencomplex, om dat naar voren te halen. IJsseldelta Zuid wordt het wel heel technisch, voorzitter, maar dat kent fase 1 en fase 2. In fase 2 is dat nieuwe kunstwerk voorzien. En we hebben voorgesteld om dat naar voren te halen. We hebben zelfs gezegd van nou, daar valt met ons ook nog wat te spreken over voorfinanciering. Nou, het ministerie wilde daar niet van weten. Dus dat betekent dat die middellange termijn, dat sowieso pas na 2022 gaat plaatsvinden. Die korte termijn maatregel die is erop gericht om de ergste nood te ledigen totdat het nieuwe kunstwerk is aangelegd. Volgens mij hebben daarmee de vragen over Roggebod en de opmerkingen gemaakt. Laat duidelijk zijn dat ook het college vindt dat de indicator gehaald moet worden. Het college was al doordrongen van het feit dat dat een wens is van de Staten, ook een wens van het college. Maar het is goed om dat nog een keer gehoord te hebben. En we zullen daar ook in de besluitvorming rekening mee houden.
Een interruptie van de heer Laagland namens de inwonersbelang.
Dank u wel, voorzitter. De problematiek die u op korte termijn op gaat lossen, gaat die ten laste van de stille lastenreserve?
Nee, het gaat om de stille lasten, dan is dat een afgezonderd budget. Als we prioriteringen gaan maken op het gebied van investeringen, zoals bij Roggebod, dan zullen we dat doen in het PMIRT, het meerjarige investeringsprogramma, waarin ook andere infrastructurele, nieuwe infrastructurele projecten opgesomd zijn. En we zullen daar het komende PMIRT, dus het PMIRT niet wat deze keer vastgesteld gaat worden, maar in 2015 opgesteld gaat worden, zullen we dat inzichtelijk maken wat de verschillende consequenties zijn. En of dat we tot een herprioritering moeten komen om Roggebod eventueel wat naar voren te halen. Ja? Mevrouw Duikstein van de Partij voor de Dieren, op de fractie maar even langs, voorzitter, heeft gevraagd naar ontsnipperende maatregelen genomen. Ik zou daarvoor willen verwijzen naar de strategische uitvoeringsplannen, waar uitgebreid over ontsnipperende maatregelen is gesproken. En dat geldt ook voor de faunavoorzieningen. En die zijn vastgesteld in januari bij de vaststelling van de koepelnotitie. Als het gaat om de Gooise Weg, was een vraag van u, zijn daar ook maatregelen genomen? Dat is zeker het geval. Ik ben daar onlangs op werkbezoek geweest bij de werkzaamheden die daar plaatsvinden. En ik was onder de indruk van de innovatieve wijze hoe dat men daar ook met maatregelen aan de gang is gegaan. Dus Dat is dus in de uitvoering volledig meegenomen, conform de wens van uw staten.
Een interruptie van mevrouw Dijkstra namens de Partij voor de Dieren.
Nou, het is. Ik wou even de gedeputeerde danken voor de uitleg. Ik ben er erg blij mee. Ik ben er ook langs geleden, maar ik heb er niks van gezien.
Dat is nou juist het innovatieve voorzitter. En meneer Van der Werf was erbij, dus hij kan het bevestigen. Ik vond het echt fantastisch hoe dat ze dat opgelost hebben. Je hebt natuurlijk met beperkt ruimtegebruik te maken. En dat mag aan de andere kant ook geen overlast voor het wegverkeer met zich meebrengen. Maar het is op een goede manier gelukt. Mevrouw Van der Struik heeft gevraagd naar de bezuinigingen op het OV. U had het over bezuinigingen. Ik denk bezuinigingen op infra, die herken ik eigenlijk niet vanuit de begroting. Maar uiteindelijk gaf u aan dat het bezuinigingen op OV betreft. Ja, die zijn in deze begroting niet aan de orde. Het wordt niet geknippeld op het budget voor OV. Sterker nog, we geven meer uit dan dat we een paar jaar geleden van plan waren om dat te doen. En dat heeft te maken met de concessie die is vastgesteld enerzijds. En anderzijds met de 4 ton die u ook bij de perspectiefnota heeft beschikbaar gesteld. En waarvoor u onlangs ook een mededeling heeft gekregen. De heer De Borst heeft een vraag gesteld over de mobiliteitscentrale. En u gaf aan van gaan gebruikers dan ook meer betalen dan voor het reguliere OV. Ja, dat is op dit moment ook al het geval. En dat heeft te maken dat de mobiliteitscentrale, of eigenlijk de regiotaxi, hè, die onder die mobiliteitscentrale komt te vallen, dat een ander OV-product is dan het gewone openbaar vervoer. Hè. Je wordt van huis tot huis of van deur tot deur gebracht. En daar staat een ander OV-tarief tegenover. Het is niet de bedoeling om nou automatisch dat tarief te gaan verhogen. Dus we gaan eerst kijken of dat we ook op allerlei andere manieren tot bezuinigingen kunnen komen alvorens we besluiten om tot tariefsverhoging te komen. Dus dat is niet de intentie. De vraag van de heer De Borst over het meerjaren infrabeheerplan.
Heer Van der Donk, u heeft een interruptie.
De tariefvaststelling, doet de provincie dat?
Ja, okay. Ja, samen met gemeente.
Dus wij
samen
met de deelnemers. Voor op het moment dat moet wijzigen, krijgen we daar gewoon een voorstel voor.
Dat is een bevoegdheid van GS, dat is nu ook al zo. Dat geldt ook voor de gewone OV-tarieven. En meestal wordt dat middels een mededeling of via de openbare besluitenhuis aan u meegedeeld.
Oké, dank u wel.
Het meerjaren infrabeheerbudget. De heer De Bos zegt van ik zie maar dat het voor 4 jaar is, terwijl het eigenlijk de afspraak is en in de tekst staat dat het voor 5 jaar moet zijn. Dat heeft te maken met dat deze begroting een meerjarenbegroting is die een scope heeft van 4 jaar. Maar in het budget is rekening gehouden met 5 jaar. Dan kom ik bij de heer Van Dijk van de ChristenUnie. Ik moet even kijken of dat. Oh ja, de vraag of dat er risico's zijn bij indicatoren 5 en 6. Nee, dat is niet het geval, want in de koepelnota hebben we de risico's in beeld gebracht. Het is wel zo dat niet direct het eerste jaar, en het blijkt ook uit de indicatoren zoals u die ziet, we al op 100% zitten. En afhankelijk van de nulmeting zullen een aantal jaren nodig zijn om tot die 100% te komen. Maar de risico's zijn in principe in beeld gebracht bij de vaststelling van de koepelnota. Mevrouw Van Beek heeft een vraag gesteld en ook meerdere zijn erop ingegaan over het fietsknooppuntnetwerk. U gaf aan dat u voor deze vergadering een mededeling zou krijgen. Dat is niet uit mijn mond gekomen. Voorzitter, mevrouw Van Beek, u hoort het vragen.
Een interruptie van mevrouw Van Beek.
Voorzitter, dank u wel. Nee, dat is correct. Het is geen toezegging geweest van de gedeputeerde. Ik heb hierover 2 weken geleden vragen gesteld via de Griffie. Daar heb ik gisteren telefonisch contact over gehad. En van de Griffie heb ik de mededeling gekregen dat ik voor deze sessie, ook omdat er meerdere fracties zijn geweest die daarnaar gevraagd hebben, dat het voor deze sessie voor iedereen beschikbaar zou zijn.
Ja, dat er zijn inderdaad meerdere fracties geweest die via de Griffie of direct aan mij bilateraal vragen gesteld hebben daarover. Het is niet gelukt om die mededeling voor deze vergadering gereed te hebben.
Vorige week na de herfstvakantie ben ik daar even ingedoken. Ik heb aangegeven van ik wil alles op een rijtje hebben wat hiermee te maken heeft. Nou, dat heeft enig uitzoekwerk gekost. Ik heb vanmorgen een eerste opzet gezien van wat er precies speelt op dat gebied. We gaan dat in een keurige mededeling zoals we dat gewend zijn aan u doen toekomen. Dat zal denk ik niet meer lukken om dat aanstaande donderdag met de reguliere post met naar u toe te zenden. Maar ik zeg u toe dat we dat voor volgende week donderdag, de volgende zending, wel gereed kunnen hebben. En ik denk dat ik daarmee ook ingegaan ben op alle andere fracties die over hetzelfde onderwerp vragen hebben gesteld, voorzitter. De heer Van der Donk gaf aan dat hij regelmatig klachten hoort over het OV en sommige andere fracties hebben dat ook aangegeven. En tegelijkertijd zegt de heer Van der Donk van je moet het ook even de tijd geven om het te laten bezinken. Dat laatste ben ik zeker met hem eens. Als het gaat om dat eerste dat hij regelmatig klachten hoort, ja, ik zou toch een oproep willen doen, als u klachten hoort, om ook de mensen die de klachten hebben te wijzen op het klachtenformulier wat op de website van OVR IJsselmond staat en die klachten in te vullen. Want het gebeurt wel vaker dat ik klachten hoor en als ik dan zeg van kom met naam en rugnummer zodat ik daar mee aan de gang kan of dat ambtelijk daarmee aan de gang gegaan kan worden, dan blijft het wat angstig stil. En mijn ervaring is wel dat zodra er naam en rugnummer aan zo'n klacht gegeven wordt, dat het heel adequaat opgepakt wordt en dat er ook maatregelen genomen worden. Dus dat is een oproep die ik aan u zou willen doen en ook willen vragen om dat door te geven aan degene die u daarover benadert.
Een interruptie van de heer Van der Donk.
Wij doen dat gewoon. Wij wijzen de mensen op normale klachtenprocedures. Natuurlijk staat het zo ook vrij om politieke partijen te benaderen met hun klacht. Wij doen daar natuurlijk op een ander niveau iets mee. Wij proberen daar zeg maar uiteindelijk verandering in beleid mee te krijgen. Dat is ook onze rol. Een klacht oplossen zeg maar in de zin van uitvoering is niet onze taak om daar zeg maar mee bezig te zijn. Dus daarvoor verwijzen we gewoon naar de betreffende uitvoerder. Ik tel het gewoon bij elkaar op wat ik hoor. We hebben daar ook zeg maar gremia en onze partij voor die zich daar nog drukker over maken dan ik. Dus we hebben een oudere platform wat zich daar druk over maakt. Dus ja, ik moet daar gewoon zeg maar in mijn rol dingen mee doen. En ik spreek u zeg maar op een ander niveau, op een helikopterniveau of op een strategisch niveau aan. Om zeg maar, op strategisch niveau hebben we een aantal besluiten genomen. Er zijn belangrijke veranderingen geweest in onze provincie. En het niveau waar ik nu op zit is, moeten we niet eens een keer zeg maar een evaluatie doen van nu het stof wat neergedaald is. Van hoe staan we er nu voor en waar zitten nu de knelpunten? Want na verandering treden die knelpunten weer ergens anders op. En daar wil ik strategisch wat mee doen. Dus ik wil ze in beeld krijgen. En ik wil dat graag met u samen in beeld krijgen en ook met de andere partijen daar een goed beeld van vormen. Als ik niks daarover zeg, dan gebeurt er misschien ook niks. Dus vandaar dat ik het hier naar voren breng.
Interruptie van de heer Oost.
Want u zei net, wij hebben klachten ontvangen. Ik riep u toen op, nou, deel ze dan met ons. Nu bespeur ik zoiets als, ik heb van horen zeggen. Of heb ik dat, zie ik dat mis?
Zoals u weet ben ik niet de woordvoerder bereikbaarheid. Dus de klachten komen niet rechtstreeks van mij binnen. Ik ben woordvoerder economische zaken. En daar word ik ook eerder op aangesproken. Dus de klachten komen altijd via bij mij terecht. De reden dat ik het hier aankaart is dat het voor me gewoon, het zijn er gewoon te veel. En ik vind ook niet dat we hier over individuele klachten moeten praten. Dat zijn incidenten, dat zijn dingen die opgelost moeten worden door de uitvoerders van het openbaar vervoer. De reden om hier zeg maar opmerkingen te plaatsen over de sfeer van klachten is dat ik gewoon, ik wil daar een rationeler beeld van hebben. En ik wil dus niet zeg maar op de incidenten ingaan, maar wel op zeg maar het tekort wat mogelijk in het openbaar vervoer is opgetreden na alle veranderingen. Dus waar zitten precies de knelpunten? Daar wil ik beeld van krijgen.
Nee, dat snap ik, want hetzelfde dilemma, dat heb ik zelf ook. Want op Urk hebben ze een OV-meldpunt hebben ze daar opgericht. En ik heb dus gevraagd van als er nou wat binnenkomt, doe dat dan ook naar mij toe. Want dan kan ik het hier, net als wat u doet, kan ik dat hier delen. En want de provincie gaat er toch immers over. Dus dan moet je toch naar de provincie toe brengen.
0,0 heb ik teruggekregen. Dus daarom vraag ik dat met nadruk even door. Want ja, de mensen roepen heel vaak wat, maar als het dan concreter wordt, dan valt het stil. En dat vind ik toch wel jammer.
Heer Van den Donk.
Kennelijk
heeft
dat OV-meldpunt dan te weinig bekendheid bij mensen. En komt er misschien daarom zeg maar, bij u niks binnen? Want misschien werkt uw gehoor gaan, zeg maar, in dit geval extended, buiten uw gehoor, werkt niet goed. Dus de vraag is, ik wil zeg maar een rationeel beeld. En dan moet je soms ook naar mensen toestappen met een onderzoek of met een evaluatie. Vat u samen wat zeg maar over het afgelopen jaar uw indruk is geweest van het openbaar vervoer in de provincie Flevoland. Ligt op een ander niveau.
Ja, maar daar hebben we als provincie, als laatste dan voorzitter, de connection heeft daar ook iets voor natuurlijk. Dus we hebben dat allemaal wel in beeld volgens mij. Maar goed, ik laat me graag verrassen.
Het woord is weer aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, het is natuurlijk zo dat er altijd incidenten gebeuren. Een bus die te vol is of die te laat verschijnt. Dat soort klachten zijn er. Die worden ook gemeld. En nogmaals een oproep aan u allen. Dat als u daar klachten over ontvangt, dat ze dat ook melden. Dat men dat ook meldt op de meldpunten die daarvoor zijn. Tegelijkertijd is het ook zo dat de provincie ook continu monitoring doet op het OV. En wij constateren, en het sluit me toch wel een beetje aan bij datgene wat ook de heer Oost aangeeft, dat er geen structurele knelpunten gemeld worden. Als de heer Van den Donk zegt van die zijn er wel, of andere partijen zijn die zeggen dat die zijn er wel, dan horen wij dat uiteraard graag, want dan kunnen we dat wat mee. En dan moeten we ook de discussie over voeren en dan moeten we ook kijken hoe dat we dat in een nieuwe OV-visie gaan veranderen. Maar ik kan niet iets gaan, een discussie gaan starten op iets wat een beetje in de lucht hangt en wat weinig concreet is. Dus ik zou de heer Van den Donk en zijn fractie, misschien dat het andere woordvoerders zijn, uit willen dagen om daar dan mee te komen. En dan ben ik van harte bereid om die discussie met u aan te gaan.
Ja, het lijkt me niet dat we zeg maar in deze sessie nog een stap verder komen. Dus ik leg maar even neer bij wat nu gezegd is.
Oké. Okay. Ja? En ik zou daarbij willen opmerken, voorzitter, en dat is ook iets waar de heer Van den Donk in een bijzin even wat over zei. Van ja, we moeten ook maar eens even gaan kijken of dat we weer tot beschotting kunnen komen binnen de BDU. Zolang er, we niet dit soort discussies met elkaar voeren, lijkt het mij ook te vroeg om ook daarover te spreken. Bovendien geven we ook nog steeds meer uit aan OV dan dat we dat, dat ik al eerder aangegeven, een paar jaar geleden van plan waren om te gaan doen. Dus die discussie die komt wat mij betreft ook zeker te vroeg, zo niet is hij ongewenst. De heer Oost heeft een opmerking gemaakt over de trekker passeerstroken. Dat was een pilot langs de Domineesweg. Uit onderzoek is gebleken dat die onvoldoende effect sorteren. U deed een beetje de suggestie van er komen nieuwe voorstellen om misschien op een andere manier dat op te lossen. Dat is niet het geval. We hebben gezegd ze liggen er nu. Het kenmerk van een pilot is ook dat niet altijd hoeft te slagen. Ik bedoel, als je van tevoren weet dat het gaat slagen of niet gaat slagen, dan hoef je de pilot niet uit te voeren. Dus ze liggen er, ze blijven er liggen, maar we gaan daar verder geen actie op ondernemen om dat aan te passen of op een andere manier vorm te geven. En zeker ook niet op andere wegen.
Nee, interruptie van de heer Oost.
Dat begrijp ik, maar ze zijn aangelegd, want ik heb begrepen dat het voor de langere termijn, als er te veel verkeer op die weg komt, dan zou er langs een verkeerweg naast moeten komen. Om dat uit te stellen, hebben we geprobeerd om met die pilot te kijken of dat een oplossing zou kunnen zijn. Dus voor de langere termijn, daar doel ik op, zal er een ander voorstel dan moeten komen. Want het verkeer neemt, in de jaren neemt dat toe natuurlijk. Dus ik duidde op die andere voorstellen.
Oké, dan is uw vraag daarbij wat verhelderd. Uiteraard is het zo dat dat op enig moment wellicht nodig is, maar daar hebben we gewoon normen voor en voorlopig constateren dat we nog niet aan de norm van de Domineesweg zijn die een parallelweg noodzaakt. De storingen van de brug, en u doelt daarmee denk ik met name meneer Oost op de brug bij Noordersluis, die een aantal keren, een keer of vier de afgelopen paar maanden, storing heeft veroorzaakt. En hoe past dat binnen de indicator bedieningstijd. Ja, dat telt uiteraard mee. Op het moment dat dat te vaak gebeurt, ja, dan halen we die norm niet die bij de indicatoren staat. En dat betekent dan ook dat daar maatregelen nodig zijn. Overigens gaan we die maatregelen ook nemen in 2015, want die brug wordt dan ook aangepakt met de nieuwe bedieningsmechanismen en alles wat daarbij hoort. De heer Van Ginkel heeft een vraag gesteld over de mobiliteitscentrale. Volgens mij ben ik daarop ingegaan op de tarieven. Het is overigens maar één tarief wat daarvoor geldt. Naast het feit dat WMO-vervoer, wat door de gemeente geregeld wordt, aparte tarieven kent. Maar daar gaat de provincie niet over. Mevrouw Jonker heeft naast de vraag over Roggebod ook gesproken over de nachtnet. De provincie lobbyt samen met andere provincies om in de nieuwe concessie ruimere tijden voor de trein 's nachts te krijgen. Of dat echt een volledig nachtnetwerk wordt, dat is de vraag. Maar dat maakt zeker onderdeel uit van onze lobby. U refereerde dat aan de luchthaven. Ja, mensen moeten ook bij de luchthaven kunnen komen, 's nachts gaf u aan. Nou, dat zou aardig zijn, alleen de vliegen 's nachts geen vliegtuigen, want we hebben geen nachtvluchten in Lelystad. Dus daarvoor is het niet nodig, maar er zijn natuurlijk wel mensen die vanuit Lelystad of elders naar Amsterdam moeten om daar te gaan werken of op Schiphol de trein te gaan halen.
Mag ik daar even op reageren? Ik denk ook dat het wel met bus wordt opgelost. Oh, sorry. Maar op het moment dat een vlucht terug naar Lelystad vertraging oploopt, wordt er geland op Schiphol en moeten de mensen weer vervoerd worden naar Lelystad. Ja,
als u het zo bedoelt.
Dat kan ook altijd met bussen dan natuurlijk, maar...
Ja, als u het zo bedoelt, nee, het is natuurlijk niet voor niks dat we pleiten voor de uitbreiding van dat nachtnetwerk. Vanwege het feit dat er gewoon ook mensen zijn die zeker in het weekend daar gebruik van willen maken. Niet alleen om vlucht op Schiphol te halen of thuisgebracht te worden, maar ook mensen die uitgaan of wat dan ook. Als het gaat om de BDU, hebben wij met gemeente afspraken gemaakt om de directe bijdrage aan gemeente af te bouwen. Dat heeft enige discussie gekost. Daar hebben we ook al eerder in deze commissie met elkaar over gesproken. Op dit moment lopen die afspraken en wordt daar gewoon uitvoering aan gegeven.
Dank u wel. Er is één concrete toezegging genoteerd. En ik verzoek de commissie Griffier de toezegging even naar voren te brengen, zodat de gedeputeerde ook weet wat hij toegezegd heeft.
Voorzitter, ik heb genoteerd dat de heer Lotters volgende week een mededeling doet over fietsknooppunt.
Heer Van Ginkel.
Voorzitter, ik had een vraag gesteld over de verkeersmanager. Daar heb ik niets over horen zeggen.
En voorzitter, als even die toezegging, want daar werd met name fiets in genoemd. Ik had het ook over lange afstandpaden en dat zijn voetpaden.
De vraag van de heer Van Ginkel.
Ja, de vraag van de heer Van Ginkel was volgens mij wat de verkeersmanager precies voor werkzaamheden verricht had. Klopt dat?
Nou, welke voordelen dat voor de provincie oplevert, zo'n verkeersmanager?
Ja, ja. Nou ja, dat is helder. Dus een verkeersmanager heeft tot taak om de verschillende werkzaamheden die plaatsvinden door de provincie, maar ook door de gemeente en door Rijkswaterstaat op het Rijkswegennet met elkaar af te stemmen en te zorgen dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. In twee zinnen, ik kan daar veel meer over zeggen, maar dat is de reden. En vandaar dat ook samen met gemeente, met Rijkswaterstaat en het vervoerberaad besloten is om de verkeersmanager aan te stellen. En dat voorkomt vertraging tijdens werkzaamheden onder andere.
Maar die verkeersmanager verdwijnt in 2015 weer van de begroting?
Dat klopt. We gaan kijken hoe dat we het op een andere manier vorm kunnen geven samen met andere provincies.
Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn voor wat betreft de bereikbaarheid? Ik begrijp dat die behoefte er is.
Nou, alleen een kleine opmerking, voorzitter. Als het daarbij beperkt kan worden, ik weet niet wat anderen vinden natuurlijk. Ik werd net aangesproken door iemand die hier zit. Dat bleek de chauffeur te zijn die waar ik ben in het voorbeeld wat ik noemde. En ik moest even corrigeren dat die bus niet de andere bus heeft ingehaald. Dus dat wilde ik wel even zeggen. Maar de buschauffeur hier zit hier, dus ik, ja. We hebben zo'n held hier in ons midden, voorzitter. Dank u.
Mevrouw van der Sluis namens de 50PLUS partij.
Struik, dank u wel, voorzitter.
Wat
nou, ik zou eigenlijk nog even in willen haken, en dat staat ook bij de activiteiten op pagina 38, maar daar wordt gesproken over de MRA en met name het feit dat men dus tracht op een zekere wijze aan cofinanciering te komen. Wij vragen ons af in de eerste plaats, hoe is de interesse voor die cofinanciering? Wordt dat ook nog beperkt eigenlijk door alle geruchten rondom de luchthaven? En aansluitend daarop, ik weet niet of u daar iets van gelezen hebt, vanochtend stond er in het dagblad Trouw, stond in de bijlage een heel artikel over de luchthaven. En daar werd onder andere ingesteld dat de berekeningen die via de Alderstafel zijn gemaakt, die zouden niet helemaal correct zijn. Daar zouden veel meer haken en ogen aan zitten. En men stelt eigenlijk dat is veel te positief geïnterpreteerd. En met name werd daar ook aandacht besteed aan het risico van gevaren, met name voor het wild in de Oostvaardersplassen. En ook door het grotere risico, nog groter dan op Schiphol, over vogelaanvaringen bij de luchtvaart via de luchthaven Lelystad. In hoeverre of dat ook natuurlijk de hele ontwikkelingen van de laatste tijd kan beïnvloeden. Dat is eigenlijk wat ik even naar voren wilde brengen. Dank u,
dank
wel.
U wel, mevrouw van der Struik. Ik mag u er toch niet van verdenken dat u tijdens onze commissievergadering de krant heeft zitten lezen, hè? Nee.
En dan ook nog Trouw.
Nee, en dan ook nog Trouw, ja. Nee. Ik ga naar de heer Van der Donk namens de Partij van de Arbeid.
Ja, ik heb bewust even niet geïntrumpeerd op wat de gedeputeerde zei. Die zei op een gegeven moment deze discussie over een schot tussen OV en infrastructuur is ongewenst. Daar heb ik ook wat langer over nagedacht en ik denk ik kom daar toch even een betoog op terug. Het is inderdaad zo dat wij zeg maar, wij zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. We hebben daar maatregelen getroffen. En vervolgens moeten we dat zeg maar een tijd de tijd gunnen. En in die zin kan ik me voorstellen dat je een opmerking maakt. Het is ongewenst om daar te vroeg weer over te beginnen. Aan de andere kant zit ik natuurlijk als volksvertegenwoordiger met verschillende dilemma's. Dat ik aan de ene kant een bestuurder ben. Aan de andere kant een volksvertegenwoordiger. En soms een ombudsman voor individuele klachten. Ik krijg veel zeg maar over mij heen. In die dilemma-dans die ik uitvoer, moet je soms kunnen hoppen van de ene kant naar de andere kant. En ik ben het met u eens als u zeg maar in uw positie als bestuurder zegt van nou, ik wil eigenlijk meer tijd om te kijken of die klachten ook op te lossen zijn door Connexion zelf in de uitvoering. En ik hoor ze niet en of ze worden goed opgelost. Dus er is geen reden om er nu over te beginnen. Waar ik als volksvertegenwoordiger op dit moment zeg maar meer het gevoel begin te krijgen van het is tijd voor een evaluatie. En ik zou zeg maar weer eens een rationeler beeld willen hebben op die voortgang of het nu ook goed is. Wij zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer als provincie. Wij moeten daar zeg maar, wij moeten een goed openbaar vervoer in deze provincie voorzien. Een openbaar vervoer wat toegankelijk is, wat bereikbaar is. Wat zeg maar voor allerlei doelgroepen dingen doet. En natuurlijk kunnen mensen daarin ook hun eigen portemonnee voor een deel trekken. Maar waar dat niet gaat, moeten wij zorgen dat dat tarief binnen de perken blijft. Dat de kwaliteit van het openbaar vervoer goed blijft. En ik denk dat het goed is als wij als overheid af en toe ons oor eens te luisteren leggen op een andere manier. En dan weer wat zeg maar op een andere manier zeg maar een pijlstok in dat verhaal steken en kijken van en het net ophalen en kijken wat er dan in zit. En ik denk dat het moment aanstaande is dat we dat gaan doen.
Dank u wel. Anderen voor een tweede termijn? Ik zie geen vingers meer. Dan ga ik naar de gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Mevrouw van der Struik heeft een opmerking gemaakt over de co-financiering vanuit de MRA. En zij doelt daar met name op beter benutten, want die wordt heel concreet benoemd. We proberen natuurlijk altijd te kijken of dat er ook andere overheden dan wel organisaties mee kunnen financieren als het gaat om aanleg van infrastructuur, om daarmee ook meer mogelijk te maken. En zeker bij beter benutten is een voorbeeld waar dat zelfs een voorwaarde is. En dat geldt ook andersom, dat het Rijk ook van de regio verwacht en van gemeente verwacht dat er cofinanciering komt. Voor de tweede en de derde tranche beter benutten zijn we nu aan het kijken welke voorstellen dat daarvoor in aanmerking zouden komen, kunnen komen. Die worden dan vervolgens op een longlist en daarna op een shortlist gezet. En op het moment dat daar cofinanciering voor nodig is, dan, en dat past niet bij de begroting, dan zullen we daar bij u op terugkomen. Als het gaat om Lelystad Airport, wat een beetje buiten de orde van dit begrotingsonderdeel is, wil ik daar toch een paar opmerkingen over maken. Ik lees voortdurend in de media mensen die de haalbaarheid van Lelystad Airport in twijfel trekken. Ik lees ook tegelijkertijd mensen die vinden dat het hard nodig is. En als ik kijk naar het feit dat en de staatssecretaris een concept luchthavenbesluit genomen heeft, dat er een meerderheid voor in de Tweede Kamer is en dat gebaseerd is op de groei die Schiphol op dit moment doormaakt, en waarbij duidelijk is dat Schiphol wellicht eerder dan 2018 zelfs al aan haar grenzen zit, ja, constateer ik nog steeds dat het van belang is dat we doorgaan met datgene wat gebeurt op het gebied van de luchthaven en alle voorbereidingen treffen, zodat in 2018 ook die vliegtuigen vanaf Lelystad kunnen gaan vertrekken. En daar spelen natuurlijk heel veel belangen mee van diverse partijen. En die proberen podium te krijgen, onder andere via de Trouw, maar ook wel via andere kranten en tijdschriften, om hun standpunt daarover kenbaar te maken. Als het gaat om de vogelaanvaringen, tot slot, is dat ook onderdeel geweest van de MER. Daarin is ook aangegeven, en daar is ook nog zelfs een extra advies aan de MER-commissie gevraagd, hoe en welke invloed dat heeft. Veiligheid staat daarbij uiteraard ook bovenaan. De heer Van der Donk heeft een behoefte aan de evaluatie over het openbaar vervoer. Ik denk als we kijken naar deze concessie dat sowieso tekort is. Die loopt nog maar heel kort. En daarnaast zou ik toch ook willen wijzen op het feit dat wij volgende maand gaan spreken over de OV-visie, over de definitieve versie van de OV-visie. Dat nou juist ook een proces geweest is waarbij we de organisatie zoals u doelt ook heel nadrukkelijk betrokken hebben. En de input van die organisaties is ook in die visie verwerkt. Nou, als die visie is vastgesteld, gaan we ook met een uitwerkingsplan aan de gang. En volgens mij moet je ook daar eerst eens even gaan kijken van wat komt daar nou uit het uitwerkingsplan, alvorens je nu gaat evalueren. Want dan ga je eigenlijk het werk van wat gedaan is om tot die OV-visie te komen weer over doen. En nogmaals, ik roep u op, als er klachten zijn, meld ze. Maar echt structurele problemen zien we op dit moment niet.
Gedeputeerde, dank u wel voor uw inbreng. Hiermee sluit ik de behandeling van het deel van de programmabegroting bereikbaarheid mee af. Ik stel u voor om 5 minuten te schorsen, zodat we even de benen kunnen strekken. En over 5 minuten gaan we verder. De vergadering is geschorst.
Als wij nu een gigantisch bedrijventerrein gaan aanleggen, waarvan in datzelfde onderzoek wordt gezegd het probleem ontstaat nou juist door het uitgiften van terreinen zonder te kijken van is het nodig, levert het wel op wat er beoogd wordt, ja, dat lijkt mij niet de bedoeling. Want straks zitten wij met zo'n gigantische lap grond met niks erop. En waar zijn we dan? Want dan mogen wij dus gaan uitleggen aan onze burgers wat wij met hun geld hebben gedaan.
De heer Van Vliet.
Voorzitter, dank u wel. Ja, de Incassies die doet nu net of dat het gisteren bekend geworden is dat er een meter verkocht is. Maar we hebben hier regelmatig in de commissie over gesproken. En er ligt nog helemaal geen industrieterrein. Het is gewoon landbouwgrond wat er ligt, wat nog ontwikkeld moet worden en wat nog uitgegeven moet worden. Ik vind het nu te vroeg om nu de conclusie al te gaan trekken en te zeggen van nou, we halen nu de stekker uit de omhalen en we stoppen ermee. Het heeft ook te maken met de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad, dat ten eerste. En ten tweede, ja, ja, natuurlijk, de kosten zijn teruggebracht. Ook daar hebben we voorstellen van gezien van het college waarin zeg maar de overheidskosten teruggebracht zijn. En die zie je ook zeg maar in de begroting terug dat die ook teruggebracht worden. Dus ja, ik snap niet waarom nu in één keer nu zo'n commotie maken omdat op Omroep Flevoland staat dat de gemeente verkocht is. Ik bedoel, dat wisten we vorig jaar ook. En het is een project wat natuurlijk eerder gestart is, wat 5 jaar geleden al gestart is en wat niet gisteren begonnen is.
Dus u deelt dat er in 5 jaar niks is gebeurd. Het is een ontwikkelingsmaatschappij die 5 jaar lang dus schijnbaar stil heeft gestaan.
Een interruptie van de heer Oost namens het CDA.
Het is 6 jaar.
Pardon.
Want 6 jaar terug hebben we dat gezamenlijk opgericht. Om à la provincie Lelystad en Almere. En inderdaad is het in de media geweest dat er nog geen start is, zo kunt u het noemen. Maar alle andere partijen hebben ook gezegd, en dat heeft u ook uit de media kunnen lezen, dat ze wel willen doorgaan met Omala, Lelystad, Almere. En de derde partij is de provincie. En ook de provincie, tenminste, als ik hier proef de meerderheid, die wil er ook mee doorgaan. Dus ja, u heeft een punt dat er nog niks verkocht is. Allemaal waar, wisten we ook, had een lange termijn, heeft te maken met ook de voortgang met de luchthaven, besluitvorming enzovoort enzovoort. Is niet op het konto van de provincie helemaal te schuiven. Dus ja, het CDA is ook een grote voorstander om door te gaan met Omala.
De heer Cassis.
Ja, ik begrijp dat het CDA voor is. Wij zien een bedrijventerrein, nogmaals, ik herhaal het nog maar, terwijl er dus...
Landbouwgrond.
Toekomstig bedrijventerrein. Waar er dus een enorme leegstand is in de provincie. Er is 40% leegstand in bedrijven en kantorenterreinen, waarvan 20% structureel wordt. En ondertussen gaan wij dus een bedrijventerrein in de toekomst, zoals u dat wil zeggen, neerleggen, wat afhankelijk is van een luchthaven die is uitgesteld, ondanks de positieve berichten van de gedeputeerde daaromtrent. En ik vraag mij af of dat wel nut gaat hebben.
Nou, volgens mij wel, want het is een bedrijventerrein gerelateerd aan die luchthaven. En wilt u nu beweren dat bedrijven gerelateerd aan de luchthaven elders in Flevoland op een leegstaand bedrijventerrein daar zich gaan vestigen terwijl die luchthaven ergens anders is? Dat kunt u toch niet met droge ogen gaan vertellen?
Er is ook een interruptie van de heer Van Vliet namens de VVD en de heer Van Dijk namens de ChristenUnie. Het woord is eerst aan de heer Van Vliet.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat de heer Oost ook al zegt, het is gerelateerd aan de luchthaven. Plus, het wordt natuurlijk pas ontwikkeld als er ook daadwerkelijk vraag naar is. En u doet nu voorkomen alsof er een bedrijventerrein nu ontwikkeld gaat worden waar heel veel geld in gaat zitten en terwijl de leegstand komt. Dat is daar niet het geval. Het is nu landbouw rond. En het wordt ontwikkeld op het moment dat de vraag naar is en dat er kopers voor zijn. Zo hebben wij dat ook in de evaluatie steeds teruggekoppeld gekregen. En nu doet u voorkomen alsof van, ja, er ligt een bedrijf tegen staat leeg. Staat helemaal niks leeg. Ja, landbouwgrond, wat verhuurd ook wordt. Dan levert het tenminste dan wat op.
De heer Van Dijk namens de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, als de discussie zo hoort, denk ik van, ik vraag me af of de PVV belangstelling, althans nog steeds interesse heeft in de ontwikkeling van de luchthaven. Ik denk dat dat de basis is van de vraag.
Dat gaan we nu horen.
Als ik eerst op de heer Van Vliet mag ingaan. De gemeente Almere heeft ingeschat dat het risico groter is geworden voor de ontwikkeling van Omala of Airport, Garden City, hoe het ook mag heten tegenwoordig. En ik vind het vreemd dat de provincie daar niet in mee is gegaan. Die ziet dus blijkbaar geen risico. Die vindt dat daar niks aan de hand is. En om op de vraag van de heer Van Dijk in te gaan, of van de ChristenUnie. Nou, wij zijn niet tegen de ontwikkeling van de luchthaven. Alleen het moet wel reëel zijn. En wij vinden dat daar zo min mogelijk provinciaal of belastinggeld in moet gaan zitten.
Maar voorzitter, het moet toch duidelijk zijn, als je dan een luchthaven ontwikkelt, heb je ook terrein nodig voor de ontwikkeling van industrie, of in ieder geval wat je nodig hebt om überhaupt die luchthaven verder te ontwikkelen. Want dat gaat voor mij 1+1=2.
Heer Cassis.
Ja, ik kan het blijven herhalen, maar ja, we hebben enorme leegstand en we gaan gewoon een gigantisch bedrijventerrein neerknallen.
Ga door met uw betoog.
Het volgende wat ons opviel in de begroting is dat het college een kleine koerswijziging gaat invoeren. Zij gaan afstappen van het creëren van werkgelegenheid en zij gaan blijkbaar nu overstappen op het faciliteren van de gelegenheid om het aantrekkelijk te maken om hier je te vestigen. Dat is natuurlijk helemaal waar. De overheid creëert geen banen. Dat doen bedrijven. Alleen, dan vragen wij ons wel af. Al die investeringen hiervoor, in de werkgelegenheid. Zegt het college hiermee nu, dat heeft bijna allemaal gefaald. Nu stappen wij daar gewoon zo eventjes tussen neus en lippen van af. Dat vinden wij eigenlijk te bizar voor woorden. Want dan zeg je eigenlijk gewoon van wij hebben al die tijd beleid gemaakt, maar dat sloeg nergens op. Dan wil ik het even bij laten.
Heer Cassis, dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Dom namens de Partij van de Arbeid. En het hoeft niet altijd veel woorden te zijn, het kan ook heel...
Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Ik gebruik mijn tijd goed. We hebben de tijd. Er staat maar één onderwerp op de agenda en Flevolkust kunnen we volgens mij kort over zijn. ik reageer ook een beetje in mijn betoog op de heer Cassis, want ik ben het met hem eens dat werkgelegenheid is zeg maar onze belangrijkste doelstelling op het moment dat we bezig zijn met economisch beleid. We zijn de Partij van de Arbeid en vanuit die hoedanigheid zitten we hier ook. Het zou gek zijn als wij werkgelegenheid op een gegeven moment minder belangrijk gaan vinden. Ik vind ook dat het in onze programmabegroting wat te kort door de bocht geformuleerd is. De inleiding van economie staat dat we zeg maar afscheid nemen van werkgelegenheidsbeleid en dat we ons gaan richten op structuurversterking. Wat daar volgens mij staat is dat er zijn dingen die we met beleid kunnen beïnvloeden. En er zijn dingen die beïnvloedbaar zijn, maar voor een groot deel ook afhankelijk zijn van conjunctuur en van wat bedrijfsleven doet en van wat anderen in de wereld doen. De werknemers die hun prijs opvoeren, CAO-onderhandelingen. Er zitten allerlei dingen die wij niet beïnvloeden als overheid, die wel effect hebben in werkgelegenheidscijfers. De outcome die wij willen zien, of het maatschappelijk effect wat we willen zien, is natuurlijk dat er voor iedereen werk is. En dat het met de BV Nederland goed gaat en dat ieder gezin een inkomen heeft en dat in ieder gezin de kinderen ook naar school kunnen en dat er goed gegeten wordt, dat er een dak boven het hoofd is. En daar is inkomen bij nodig. Ik denk dat het nodig is, maar dat voelt denk ik zeg maar iedereen in deze zaal wel, dat we daar eens een keertje opnieuw naar gaan kijken van wat is werk. En er wordt gesproken over robotisering en er komt minder werk en er komt ander werk. Wat voor effect heeft dat op inkomens en op huishoudens in onze samenleving? Dat is een belangrijk vraagstuk. Daar moeten we denk ik vanuit de politiek ook opnieuw over nadenken, omdat de vanzelfsprekendheid van werk lijkt te verdampen. En moet het nou zeg maar een 18-uurige werkweek worden? Dat zou best een antwoord kunnen zijn. Ik weet het niet. Maar ik heb het antwoord ook nog niet. En ik vind het dus belangrijk dat we daar in de politiek mee bezig blijven. En dat we daar aandacht aan besteden. Wat mij betreft staat onomstotelijk vast dat we allemaal recht hebben om op deze planeet te zijn. En dat we ook allemaal zeg maar aan geld moeten komen om ons eigen huishouden te runnen. En dat ieder mens daarin zeg maar zijn plek verdient. En dat het niet zo kan zijn dat we grote groepen in onze samenleving aan de kant zetten. Dat over werkgelegenheid. Werkgelegenheid is outcome. Ik zou het graag in de inleiding van economie terug willen zien dat we daar wel degelijk naar streven. Ook al kunnen we niet alles maken in onze samenleving. We hebben ook geleerd van het verleden. Als ik dan even kijk naar Omala. Ik vind het goed dat we met Omala bezig zijn. Omala is een kans op meer werkgelegenheid in deze provincie. Omala in combinatie met Flevolkust, in combinatie met Raam, in combinatie met OV Saal, verhoogt de kansen van Flevoland in de wereld op een goede, sterke, stevige economie. Verhoogt de kansen van onze burgers op werk. En dat is de outcome die we met z'n allen willen. En het feit dat het nu even niet gebeurt en dat er tekort is aan geld aan alle kanten en dat de banken zeg maar hun reserves aan het opplussen zijn en weet ik veel wat allemaal, dat kan ons niet zeg maar, hè, dat betekent dat we geduld moeten hebben, dat we iets langer moeten wachten op uitkomsten die we willen met z'n allen. Een groei van de luchthaven, een groei van het vervoer over water ten koste van het vervoer over de weg, een vermindering van files, een goed openbaar vervoer wat bereikbaar is voor iedereen. Dat willen we allemaal. Dat vraagt sturing, dat vraagt overleg, dat vraagt zeg maar dat wij met elkaar in overleg blijven. De outcome daarvan is dat we uiteindelijk allemaal gelukkig kunnen zijn, uiteindelijk allemaal aan het eind van de dag, aan het eind van de maand een inkomen hebben waarvan we kunnen leven.
Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Rotschuit van D66. Nee, toch de heer Kunst.
Ja, ik ben blij dat we het CDA hebben ingehaald. Weer.
Volgens mij heeft u niet goed geluisterd naar de eerste woorden van de voorzitter.
Oh, is dat zo? Oké. Okay.
Hij zou in een wisselende samenstelling zou hij afgaan. Dus,
nou,
u kunt er toch niks, geen winst uit halen. Ja,
nee, helaas. Nou, vandaag dan niet. Nou, ik was aan het schrijven en ik dacht bij mezelf. Ik wil eigenlijk zeggen. De begroting is in ieder geval heel erg duidelijk en heel erg mooi en helder. En toen kwamen de ambities ook goed aan het licht. Zeker economisch gebied. Maar toen was ik verder aan het schrijven, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat hoort allemaal thuis in de algemene beschouwingen. En toen dacht ik, nou ja, ik had het over werkgelegenheid en over co-financiering. Ik denk, nou weet je wat, laten we het maar gewoon in de statenzaal doen. Dan hou ik mijn kruid hier in ieder geval droog. Dat was het.
Dank u wel. Ik ga naar de heer Oost namens het CDA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in deze periode een nieuw economisch beleid vormgegeven als staten. En we zijn toen uitgegaan van structuurversterking. En die structuurversterking, daar zijn we met z'n allen druk mee bezig. En we zien ook dat er een verandering heeft plaatsgevonden, zeker door de decentralisaties die eraan zitten te komen, dat werkgelegenheid en dergelijke en werkloosheid komt steeds meer op het bordje van de gemeente te liggen en niet op het bordje van de provincie. De provincie heeft natuurlijk wel een rol, maar een totaal andere rol dan in het verleden. En daar hebben we als staten op geanticipeerd. En dat is heel goed. Wat ook heel goed is, dat is dat we een MKB doorstartfonds in het leven hebben geroepen. Want dat kan ook het MKB helpen om gewoon wel in de lucht te blijven, ook in deze moeilijke tijden. Dus complimenten daarvoor, naar de gedeputeerden toe. Wat het CDA wel opviel, dat de indicator van de pendel, dat is een uitgaande en inkomende pendel, maar wat ons betreft mag ook de inkomende pendel, eigenlijk zou je die ook moeten verlagen. Want als je werkgelegenheid in Flevoland stimuleert, dan zou je dus zeggen, nou, dan verminder je de uitgaande pendel. Maar als je de woonomgeving en hoe je hier je kan hier prachtig wonen in Flevoland. Eigenlijk moet je ook die mensen stimuleren om niet buiten de provincie te wonen, maar gewoon in de provincie te wonen. Dus het kan dan meerdere effecten kan het krijgen. Omala, nou daar hebben we het net al over gehad. Ik wil de PVV ook nog even wijzen op bladzijde 118, waar de risicoparagraaf ook over Omala staat. Dan weten ze ook wat het risico meteen is. En tot slot, voorzitter, wil ik nog iets zeggen over visserij. Daar staat in op bladzijde 52 van de begroting dat de provincie geen actieve rol heeft in het nieuwe visserijprogramma. CDA heeft net een werkbezoek gebracht aan Brussel naar het Huis der Provinciën. We hebben daar wel iemand zitten als provincies, visserij. Die houdt het ook nauwlettend in de gaten. Ik kan me toch niet voorstellen dat ook daarin, net als in die veranderende rol, dat de provincie toch een een bepaalde rol gaat vervullen, ook met betrekking tot die visserij. Dus mijn vraag aan de gedeputeerde of hij daar iets over zou kunnen zeggen. Voor de rest mijn complimenten aan de heer Witteman, want hij heeft ons beloofd dat het een beter stuk zou worden. En dat is het ook geworden, dus dank daarvoor.
Heer Oost, dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik nu naar de heer Ferdinand van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me maar meteen aansluiten bij de complimenten die zijn gedaan over het begrotingsbeeld voor de komende jaar. We vinden het overzichtelijk en het ziet er ook positief uit. Er is ook even wat gezegd over de inhoudelijke koerswijziging. Die is gedaan ten opzichte van het coalitieakkoord. De onderbouwing is duidelijk. Er zijn een aantal majeure ontwikkelingen die geleid hebben tot die koerswijziging. Van werkgelegenheid naar economische structuurversterking met name. We zien ook dat de budgetten verdeeld zijn over de beide programmaonderdelen. Ook helder, ook uit te leggen, denk ik. We hebben als vraagpunt toch even bij het punt 3.1 de vraag over het verbeteren van de concurrentiekracht. Daar missen wij toch wel een uitwerking richting activiteiten, risico's en partners. Dit programmaonderdeel heeft heel veel raakvlakken met andere programmaonderdelen. Misschien dat daar stukjes tekst te vinden zijn die ook hier in dit programma, dit deel had moeten staan. Maar kan de gedeputeerde ons vertellen of het deze omissie bewust is of dat wij het in de andere paragrafen zouden moeten vinden? Voorzitter, met die vraag beëindig ik mijn bijdrage.
Heer Ferdinand, dank u wel. Ik heet mevrouw Staalman, hartelijk welkom. En het woord is aan mevrouw Staalman. Tenzij de heer Laagland, een interruptie heeft. Oh, nee. Dan gaan we naar mevrouw Staalman namens GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Excuus voor mijn verlaten binnenkomst, maar dat heeft andere redenen. We hadden niet zo heel erg veel op- en aanmerkingen over het geheel in. Ik denk dat er vanavond daar ook nog meer over gesproken gaat worden. We hadden nog wel een vraag over 5.6, hoofdstuk van Deon. We hebben de indruk dat Deon er niet meer in thuis wordt, omdat de stichting opgericht is. En dat we daar afstand van moeten nemen. Maar dat is onze interpretatie daarvan, hoor. Als daar het gedeputeerde anders over denkt, hoor ik dat graag. En voor wat betreft Omala, dat zal hier wel meer gezegd zijn, bekend dat er nog geen vierkante meter verkocht is. We hebben uit de media vernomen dat de gemeente Almere afboekt op de grond. En is dat misschien ook een idee voor ons om dat te gaan doen. En zoals u daar anders over denkt, hoor ik dat ook graag. Dat is het voor nu, dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer De Borst van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. In de inleiding bij economie wordt gesproken over de structuurversterking en staan we overigens achter. Er wordt ook gesproken over visserij en collega Oost had het daar ook al over. Twee dingen daarover. Is de gedeputeerde nu blij met de overheveling naar het ministerie van EZ? En zou het nog zaak zijn om de sector hier over te informeren? A, dat de spelregels wijzigen, maar B, om ze nogmaals een keertje te attenderen op het feit dat er allerlei Europese programma's zijn. Ik denk eigenlijk dat daar geen partij op tegen zou kunnen zijn om de sector daarover te informeren. 3.1 hebben we geen opmerking. 3.2, één vraag. Iedere begroting komt dat grootschalige sportevenement weer voorbij. En wij kunnen ons eigenlijk nou niet zoveel daarbij voorstellen. Gaat het nou om het schaaktoernooi in Emmeloord of misschien over het Nederlands kampioenschap Dammen wat in de Noordoostpolder in 2015 gehouden wordt? Want veel meer kunnen wij ons niet daarbij voorstellen, maar u misschien wel. Ik blader door naar paragraaf 5.5. Omala, dat schijnt het hete appel te zijn die wij in onze mond hebben. Wij hebben in het verleden ons vertrouwen uitgesproken in Omala door in te stemmen met dit voorstel. Dat vertrouwen hebben wij overigens nog steeds. Is het mogelijk, en dat is misschien een politieke vraag, is het mogelijk dat partijen afhaken? En what-if vragen zijn natuurlijk erg lastig, dat begrijp ik, maar bestaan er risico's dat partijen afhaken en wat dan? De lasten gaan omlaag, er zijn ook voorstellen voor gedaan en met name in 2016 zijn de lasten gehalveerd ten opzichte van 2015. Ik heb gisteravond de website bekeken en ik zie daar nog steeds 8 foto's staan. En ik vraag me af wat die 8 mensen iedere dag nu doen. Misschien dat u daar een toelichting op kunt geven. En dat waren mijn vragen bij dit deel van de agenda. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Van der Struik namens de 50PLUS Partij.
Dank u wel, voorzitter. Nou, een heleboel is al inmiddels voorbijgekomen, dus ik zal het niet langer maken dan nodig is. We hebben nog wel een stukje, met name over die economische structuurversterking. En dan bij paragraaf 3.2, daar hebben we het over die hoogwaardige technologie, waarvan wij het idee hebben dat u dus denkt ook aan, zoals we gehad hebben, een LAR en een kompenbouw. En wij willen in dat verband met die hoogwaardige technologie ook wel weten, krijgt u voldoende respons uit de OMFL en het ondernemersland? En ja, ook in dit verband willen wij toch ook wel een pleidooi houden voor het bevorderen van onze hele vrije tijdseconomie. En dan denken wij dus met name ook aan het groene toerisme. En dan kan er ook veel aandacht zijn in datzelfde kader aan ondernemingen in het MKB die zich daarbij bezig kunnen houden. En wij vragen ons ook af in hoeverre of dat dus een mogelijkheid zou zijn, omdat natuurlijk het verstrekken van kredieten met name aan het MKB nogal moeilijk is, zeker voor startende ondernemingen. Of daar door de provincie wat aan gedaan kan worden in de vorm van garanties. En waar we dus ook voor pleiten in dit verband, dat zijn ook scholingsprojecten voor met name oudere werknemers. En ook een volledige benutting van de gelden van die Europese fondsen voor die regionale ontwikkeling. Hoe staan we daarmee voor? Dat is eigenlijk wat mij nog rest met het geheel. Dank u wel.
Mevrouw Van der Struik, bedankt. Dan gaan we naar mevrouw Dijkstra namens de Partij voor de Dieren.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, het meeste is al gezegd en overigens de complimenten nogmaals voor het stuk. Ik ga het kort houden. Wat ons is opgevallen, dat de projecten vaak niet lukken. Dat staat vrijwel overal bij risico's, omdat de cofinanciering van derden niet lukt. Misschien kunnen we daar in deze commissie proberen iets aan te doen om meer bekendheid te geven, nog meer bronnen aan te boren enzovoort. Nou, over Omala is al genoeg gezegd. Roy Heijner had ik hier nog staan, maar ik heb begrepen dat D66 daar al over een vraag over gesteld heeft. En de visserij op Urk, ik had gedacht, nou die staat er niet meer bij, want die hebben net al een behoorlijk bedrag ontvangen. Dus daar wou ik het bij laten. Voorzitter, dank u wel.
Mevrouw Dijkstra, dank u wel. Ik zat even op. Zal ik iets zeggen over die boringen? Want ik heb altijd begrepen dat u daar ook nooit zo voor bent. En nu voert u het zelf aan, maar dan vanuit een ander gezichtspunt. Ik ga naar de heer Laagland namens de Inwonersbelang.
Dank u wel, voorzitter. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. En hoewel we het hier over 2015 hebben, wil ik toch graag nog even een paar succesjes memoreren. Het Rijksvastgoedcentrumprogramma in Lelystad, Luchthaven Lelystad, de Flevokust. Om maar eens wat kleinigheden te noemen. Eerder gememoreerd door mijn beide buren is dat dit college op economisch terrein is opgeschoven van de groei van werkgelegenheid naar economische structuurversterking. En die economische structuurversterking, voorzitter, dan wel met hulp van de van OMFL, met inzet van EU-middelen, cofinanciering en private partijen. Nou, die EU-middelen, dat kennen we wel natuurlijk. In het verleden hebben we vanuit de POP een prachtige fietsbrug over de A6 kunnen realiseren van niks naar nergens. En de cofinanciering, ja, dat is natuurlijk het succesverhaal van Deon. Dat wordt wel een succes, maar die private partijen, daar heb ik nog wel een beetje mijn twijfels over. Dus ik zou willen vragen aan de gedeputeerde hoe zijn visie daarop is op die private partijen, of die daar echt zoveel vertrouwen in heeft. En nog even een opmerking over het inkomende pendel. Meneer Oost, aan de rechterzijde is al gezegd, laat de bruggen maar openstaan. Ik bedoel, dat is voor de inkomende pendel natuurlijk ook een oplossing eventueel. En dan tot slot, de complimenten. Complimenten moet je altijd aan het slot geven.
Voor de uitgaande ook trouwens hoor.
Ja, dan blijven ze tenminste hier. Complimenten moet je aan het slot geven. En ik zou toch de complimenten aan de heer Appelman willen geven over deze paragraaf. En niet alleen aan de heer Appelman, maar uiteraard ook aan het ambtenarenapparaat wat hier aan meegewerkt heeft. Dank u wel.
Dank u wel. Heb ik iedereen gehad die een inbreng wilde hebben? Ik zie geen vingers. Ik geef het woord aan de gedeputeerden.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga graag in op de gemaakte opmerkingen en de gestelde vragen. Ja, er is door een groot aantal partijen aangezwengeld door de woordvoerder van de PVV over Omala gesproken. Laat ik daar heel kort iets over zeggen, maar daarna ook mijn collega Jaap Lodders. Indien mijn beantwoording niet voldoende is of u niet convenieert aan het woord laten, want hij is per slot van rekening de portefeuillehouder. Wat ik allereerst zou willen stellen, en dat is ook even in lijn met wat door partijen als het CDA en de VVD naar voren is gebracht en de Partij van de Arbeid. Wij zijn destijds natuurlijk om hele strategische redenen met Omala begonnen. En die redenen die waren er voornamelijk in gelegen dat wij het publieke belang van een goede ruimtelijke ordening in en rondom die luchthaven wilden borgen. Omdat wij ook wel zagen dat daar natuurlijk inmiddels ook een aantal partijen bezig waren die daar meer of minder uit speculatieve overwegingen aan de gang waren. Wij hebben daar een businessplan voor gemaakt. Dat businessplan was reëel. Dat is bijgesteld. Er zijn beheersmaatregelen opgenomen. Maar aan het eind van de dag blijft het natuurlijk voor de publieke partijen die gezamenlijk in die maatschappij zitten een strategische overweging vanuit publieke belangen. Publieke belangen die wij met elkaar willen borgen, een goede ruimtelijke ordening, een goede luchthavenontwikkeling, een lange termijn visie op de gebiedsontwikkeling, dat wij daar met elkaar in zitten. En er zijn beheersmaatregelen genomen. Er zijn nog geen gronden aangekocht en uitgegeven. We kunnen natuurlijk uit de harde planvoorraad zaken wegnemen. Maar dat betekent ook dat je bestemmingen weer moet aanpassen. Dat betekent dat je ook weer andere partijen zou kunnen toelaten die daar om andere redenen in het gebied actief kunnen worden. Dus kortom, wat ons betreft, wat het college betreft, nemen wij voldoende beheersmaatregelen. Is de luchthavenontwikkeling als het gaat over de planologie en de business case ligt op schema. U wordt daar regelmatig over bijgepraat. En is annex aan die luchthavenontwikkeling een goede borging van de kwaliteit van de omgeving en van het type vestigingsklimaat wat we daar willen creëren, is cruciaal. Laat ik het daar voor wat dat betreft bij Omala even bij laten.
Interruptie van de heer Van der Dom namens de Partij van de Arbeid.
Ja, de twee vragen zijn mij bijgebleven uit de discussie van zo even. De ene ging over moeten wij afboeken? En de andere is, moeten wij zaken opnemen in onze risicoparagraaf? Dat waren de twee concretere dingen die genoemd zijn. Is er al wat gebeurd op dat gebied of moet er wat gebeuren op dat gebied?
Nee, daar is op dit moment nog geen sprake van. Dat wil niet zeggen dat we met elkaar zo'n gesprek moeten gaan voeren. Maar op dit moment is daar nog geen sprake van. En als het aan de orde is, dan zal uiteraard mijn collega Lodders u op dat punt tijdig betrokken houden. Ja, er is door verschillende partijen ook gesproken over de zogenaamde koerswijziging. Nou, dat is geen koerswijziging die wij nu maken. Er is in de inleiding bij het hoofdstuk economie nogmaals met nadruk gesteld dat wij met de economische agenda die bij dit college, door dit college is opgesteld en waar we in de loop van 11-12 met elkaar over hebben gesproken, nadrukkelijk is gesproken over het inzetten op structuurversterking van de economie. En dat was destijds een hele bewuste keuze. Ook een keuze die voortkwam uit het gesprek wat we met vele stakeholders in het veld hebben gedaan. Ook met de gemeentes, ook met de sociale partners, ook met de werkgeversorganisaties. Dus in die zin is het niet nieuw. Alleen ik heb gemeend het in deze inleiding nog eens een keer zo nadrukkelijk neer te zetten. Omdat de discussie rondom arbeidsmarktvraagstukken, werkgelegenheidsvraagstukken natuurlijk in de huidige conjunctuur zo pregnant is. En dan kom ik bij het betoog van de heer Van der Donk. Ja, uiteindelijk gaat het in de economie over inkomensvorming. En hoe wordt dat inkomen verwerft? En hoe gaan we vervolgens dat inkomen wat we met z'n allen verdienen, hoe gaan we dat adequaat verdelen? En dat is een heel groot vraagstuk. En dat vraagstuk dat overstijgt een beetje de schaal en het niveau waar wij als regio economiebeleid over maken. Maar het is wel actueel. En daarom proberen wij ook bouwstenen van dat debat natuurlijk wel in ons beleid ook een plaats te geven. Het gaat bijvoorbeeld over hoe kijk je nou aan tegen anders werken. Dat heeft consequenties voor je locatiebeleid. Dat heeft consequenties voor nieuwe werklocaties, informele werklocaties. Dat is precies de reden waarom wij met bijvoorbeeld professor Peter van Lieshout, die een uitermate boeiend rapport heeft geschreven naar een lerende economie, ook in gesprek zijn geweest van wat betekent een lerende economie nou voor je regionale beleid. Nou, daar komen aanbevelingen uit naar voort en die proberen wij toe te passen. Uiteindelijk is natuurlijk je outcome, je maatschappelijk effect, dat je gewoon werkgelegenheid wilt creëren. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Maar dat betekent wel dat je de economie en onze ondernemers in onze ogen op provinciaal niveau weerbaar moet maken. Dus wij doen niet aan conjunctuurbeleid. En als we het hebben over die conjunctuur, dan zien we gewoon dat we in de pas lopen met de Nederlandse conjunctuur en op onderdelen ook gewoon beter doen. En dat we ook al de eerste signalen zien van herstel. De eerste, nou, een voorlopende indicator is bijvoorbeeld de uitzendbranche. Die doet het in Flevoland weer ontzettend goed. Nou, dat geeft al aan dat de eerste tekenen er zijn van herstel van die arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijven er nog een heleboel factoren over die het vestigingsklimaat, want we hebben het dan over het vestigingsklimaat, beïnvloeden. Door een aantal partijen is het MKB, de MKB-financieringsproblematiek al genoemd. Nou, daar heeft u maatregelen op getroffen. Daar hebben wij instrumenten voor ontwikkeld, hebben we ook fors geld in geïnjecteerd. Dan gaat het over het bouwen van coalities. En dan kom ik op het punt van de risico's zoals we die benoemd hebben. We hebben gezegd van we willen samenwerkingsverbanden creëren tussen overheden, kennisinstellingen, ondernemersverbanden. Ja, een risico is dat die uiteindelijk niet hun cofinanciering gaan bijdragen. En in sommige gevallen zie je dat ook. Maar in heel veel gevallen, en dan kom ik op de inzet van de Europese structuurfondsen, zie je dat die cofinanciering juist wel op orde is. En de heer Laagland heeft er al even op gewezen. De afgelopen programmaperiode hebben we zelfs nog overgecommitteerd. En ook in de huidige periode, ik ken de exacte stand van vandaag niet, maar zien we gewoon dat we qua bestedingen gewoon heel goed op peil liggen. En dat zijn allemaal inzet van middelen die ook gepaard moet gaan met cofinanciering. Dat gaat goed. En ik ben er ook van overtuigd. Binnenkort krijgt u een voorstel voor de nieuwe programmaperiode. Dat we dat ook in de nieuwe programmaperiode goed op orde weten te krijgen. Dat gaat over de Europese middelen en de cofinanciering die we daar hebben. Een hele andere kant, als we kijken naar onze investeringsagenda, gaat het over projecten als bijvoorbeeld Flevokust of een buitendijkse haven of maritieme haven, servicehaven in Urk. Daar zie je opeens dat private partijen natuurlijk wel op de punaise nu worden gezet om ook hun deel in het investeringsvolume duidelijk te maken. Ja, dat is wel even spannend. Maar dan heb je het ook over hele majeure grote interventies en investeringen. En dat blijft altijd een risico. En als je dat risico niet onderkent, en daarom staat het hier ook, dan moet je ook als overheid zeggen van nou, alle grote gebiedsontwikkelingen, alle grote economische investeringen, die willen wij in principe ook wel zelf dragen. Dan doen we niks, want dat kunnen we niet. We hebben altijd, en dat is ook in het begin van deze collegeperiode uitdrukkelijk zo benoemd, wij hebben anderen nodig om onze doelen te bereiken. dank van de verschillende zijden is aangegeven.
Ook een interruptie van de heer Van der Donk.
Ja, ik heb even gewacht tot de gedeputeerde zijn betoog helemaal afgemaakt had. Wat u zegt is niet wat u heeft opgeschreven in de inleiding van het hoofdstuk economie, programmabegroting. En dus ik ben, zeg maar, als u dit betoog zo voert, kan ik het helemaal met u eens zijn. En ik vind, zeg maar, dat het ongenuanceerd is weergegeven in de inleiding van het hoofdstuk economie. En dat is de programmabegroting die ik vaststel. Dus daar zit mijn probleem.
Ik begrijp het, omdat, en dat heb ik even willen benadrukken, omdat ik het ook met even wat nadruk ook gewoon in uw midden heb willen leggen. Van, ja, wij zijn wel anders tegen gaan aankijken tegen onze rol als overheid in het economisch domein, meer in het bijzonder onze provinciale rol. Dat wil niet zeggen dat we die werkgelegenheid, want dat is natuurlijk uiteindelijk die maatschappelijke factor en die, laten we zeggen, daar waar we het ook allemaal voor doen, dat we daar geen oog voor hebben. Maar dan komen we ook meer in het domein van de samenwerkingsrelaties met onze sociale partners en met de gemeentes. Nou, die zijn we nu ook, of die samenwerkingsrelatie op dat arbeidsmarkttoeleidingsveld is ook helemaal herijkt. Daar gaan we ook in een nieuwe structuur mee aan de gang. Ja, en dan komen we weer met elkaar in een nieuwe samenwerkingsvorm. Maar ik ben het met u eens, het staat er misschien wat scherper geformuleerd dan het u lief is. Maar ik hoop dat het in deze context, dat we het wel met elkaar eens zijn. Ik heb ook, en de VVD heeft daar ook wat over gezegd, de risico's als het gaat over de private cofinanciering. Ja, dat is een risico, maar daarom is het ook zo uitdrukkelijk benoemd. Het verschilt een beetje van hoe je daar nou tegenaan kijkt van de mate waarin die risico's zich manifesteren. Ik kan zo een heel groot aantal projecten noemen waarvan je eigenlijk achteraf moet zeggen, nou, daar komt de private cofinanciering wat minder goed, sterk uit de verf dan je op voorhand had aangenomen. Anderzijds zijn er, en dat verwijs ik ook nadrukkelijk naar het Europees programma, waar eigenlijk niet gewerkt wordt zonder dat er ook sprake is van private cofinanciering. Tegelijkertijd zie je ook bij gemeentes bijvoorbeeld dat gemeentes heel sterk op de sociale agenda gaan zitten. Veel minder aandacht hebben ook voor economische gebiedsontwikkeling, economisch beleid. Daar ook minder middelen of geen middelen voor beschikbaar hebben. En dat van je overheidspartners, ja, dat het daar af en toe wel een risico is dat die scherpere keuzes maken. U heeft nog iets gezegd over de werkgelegenheidsbalans. Die balans van in- en uitgaande pendel. Dat moet, ons streven is om dat natuurlijk in evenwicht te krijgen. Tegelijkertijd weten wij ook dat dat een streefbeeld is. En het is nou juist om te werken aan die factoren rondom het vestigingsklimaat. Het gaat ook uitdrukkelijk om het vestigingsklimaat. Om die arbeidsplaatsen die nu in de regio's, ik noem maar een voorbeeld, regio Schiphol zijn, nu naar onze Schiphol, ik zou bijna zeggen onze Schipholregio te krijgen. Om die beweging op gang te krijgen. Dat is nou precies de inzet als u vraagt naar het hoe. Ik heb iets gezegd over de koerswijziging. Ja, D66, terecht dat u het opmerkt. Wij kunnen met elkaar echt een debat op hoofdlijnen voeren tijdens de begrotingsbehandeling. Ik zie daar ook naar uit. De visserij is door de SGP en het CDA genoemd. Het is nou eenmaal zo dat het ministerie heeft besloten, het Rijk heeft besloten om de uitvoering van het Europees Visserijfonds te centraliseren. In tegenstelling tot een aantal andere Europese fondsen die wij nog steeds regionaal mogen kunnen en willen uitvoeren. Dat was ook de uitdrukkelijke wens van de gezamenlijke provincies om de structuurfondsen zoveel mogelijk ook regionaal uit te voeren. Nou, dat is gelukt voor wat betreft het ELPO, het POP, het plattelandsprogramma en het EFRO-programma. Maar het visserijprogramma niet. Het is ook een relatief klein programma. Wat een beperkt aantal regio's ook aangaat. Dus enerzijds begrijp ik de motivering vanuit het Rijk. Anderzijds is het wel heel erg jammer omdat wij als regio's, die pretentie heb ik wel, toch altijd nog het beste zicht hebben op wat er op lokaal en subregionaal niveau gebeurt. Desalniettemin, ik ben onlangs nog in Brussel geweest. Daar heb ik ook met DG Mare gesproken rondom een aantal visserij-issues die met name op Urk spelen. U weet het, de vergunningverlening rondom de pulskorvisserij, rondom de aanlandplicht, problematiek met de binnenvisserij. Dat is één, dus die actieve lobby Zowel richting ministerie, maar vooral ook richting Brussel, DG Mare, commissie en parlement. Laten we zeggen, daar is een intensieve relatie. Die onderhoud ik ook persoonlijk. Tegelijkertijd heb ik ook initiatieven en contacten met instituten als bijvoorbeeld IMARES, Wageningen. Onlangs in het voorjaar nog een conferentie belegd om te kijken hoe we de Noordzeevisserij en de hele keten daaromheen meer met elkaar kunnen laten samenwerken. Dus die oproep, ook met name van het CDA, dacht ik om de keten en de sector ook aan, nee dat was u ook de SGP, de sector ook aan te spreken. Dat doen wij. En zeer recent nog gesproken met een aantal partijen om ook in de binnenvisserij, met name de Markermeer-IJsselmeervisserij, gewoon meer samenwerking tot stand te laten komen. Omdat die natuurlijk ook in een hele moeilijke positie bevinden. En dat doen we dan ook weer samen met partijen als Wageningen, verwerkende industrie enzovoort enzovoort. Dus op dat punt volop inzet, maar dat is vooral inzet in de sfeer van lobby, belangenbehartiging en kijken naar adequate samenwerkingsstructuren. Maar helaas hebben we daarvan vanuit het Rijk niet meer de bijbehorende middelen om, die ook, om daar ook regie op te voeren. Laatste opmerking daarover. Natuurlijk lobbyen wij wel samen met partijen bij het ministerie om zoveel mogelijk middelen ook hier in de regio te laten landen door middel van het aandragen van goede projectvoorstellen. De ChristenUnie, ik denk dat ik al wat gezegd heb over die samenwerkingsverbanden, die risico's die samenhangen als je inzet op het vormen van consortia en de bijdrage van derden. Ja, voor partijen als gemeentes wordt dat moeilijker. Bij kleinere projecten met structuurfondsgeld zie ik dat probleem niet. Dus dat is een wisselend beeld, maar het is uitdrukkelijk, en ik denk dat het in voorgaande programmabegrotingen ook als risico benoemd is, omdat het ook uitdrukkelijk zo'n ambitie is van dit college om die samenwerking tot stand te brengen. Grootschalig sportevenement. Ook nog een, ik zou bijna zeggen, uw traditionele punt. Waar moet ik daar aan denken? Nou, wij hebben natuurlijk al heel snel een succes behaald. Nee, dat is een verkeerd voorbeeld. De marathon in Almere. We hebben het matchrace dat is een wat ongelukkiger voorbeeld als het gaat over de provinciale bijdrage, omdat we het gewoon niet eens konden worden over de voorwaarden waaronder. Maar dat zijn natuurlijk wel gewoon in principe gewoon mooie evenementen waar we op inzetten. 50PLUS heeft nog een aantal opmerkingen over de vrije tijdseconomie. Ja, ik denk dat in de economische agenda vrije tijdseconomie voor het eerst ook echt als een groeisector is benoemd. En we zetten daar middels Toerisme Flevoland natuurlijk ook in de sector gewoon middelen weg om ondernemers te begeleiden als het gaat over productontwikkeling en product- en marktontwikkelingen en hen te begeleiden in hun ondernemerschap. En daarnaast in onze bredere investeringsagenda, als je kijkt wat daar ten bate komt van de vrije tijdseconomie, dan hoef ik maar te benoemen wat we doen in de fietsinfrastructuur, in de fietspaden die we hebben aangelegd, de kwaliteitsverbetering van de natuurgebieden enzovoort enzovoort. Dus dat is een heel palet aan investeringen die eigenlijk collegebreed plaatsvinden. Ik heb al iets gezegd over de EU-middelen. Kijk ik even naar de PVV. EU-middelen, inzet van structuurfondsen. Volgens mij, had u daar geen opmerking over gemaakt? De Laagland. Ik had u onder een ander. Ja.
Die zit al een tijdje niet meer bij ons.
Snap het. Ja, terecht. Dat is een fout van mij. Ik zal u niet meer verwarren. Volgens mij heb ik al iets gezegd over de inzet van EU-middelen. Komt binnenkort ook het nieuwe document Kansen voor Flevoland 2 naar u toe. Wat een kader biedt voor de komende 7-jaarsperiode voor de inzet van EFRO-middelen met name. Voorzitter, volgens mij heb ik, afgezien van de wellicht onvolledige beantwoording op Omala.
Ik had ook nog gevraagd hoeveel vertrouwen er is in de co-financiering.
Al veel.
In de particuliere financiering. In de private financiering, sorry.
In private financiering, veel. Ik kan u, als u wil, wel inzage geven in bijvoorbeeld, dat wat wij wegzetten in TMI-projecten, innovatie, van echt innovatieprojecten, waarin ook gevraagd wordt van het bedrijfsleven, kom met projecten en dan moeten ze ook een x-percentage private cofinanciering inzetten. En zo zijn er tal van voorbeelden. Laat ik het anders zeggen, zonder cofinanciering zet je ook geen Europees geld weg. En het feit dat wij onze programma's tot nog toe volledig benutten, ja, zegt mij genoeg over het succes op dat punt. Maar het blijft een voortdurend punt van aandacht.
Gedeputeerd, dank u wel. Ik heb geen toezeggingen gehoord. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie hier Van der Donk, ik zie mevrouw Dijkstra. Dan als het alleen een opmerking is, begin ik bij u. Mevrouw Dijkstra, namens de Partij voor de Dieren.
Dank u, voorzitter. Ik zou graag even een opmerking maken richting de heer Laagland. Die noemt het fietspad over A6. Dat gaat van niks naar nergens. Maar het fietspad, dat gaat van het Kotterbos gaat dat over de A6 inderdaad. En dat gaat naar de Knaardijk. En het is een hele mooie fietstocht. En daar kun je als inwoner heel veel plezier aan beleven. En het is bovendien goed voor het toerisme. Het gaat me iets te ver om u uit te nodigen voor een fietstochtje met mij. Maar
waarom dat dan? We gaan gezamenlijk lekker fietsen.
Maar u kunt het ook op uw eigen houtje doen en aan uw eigen tempo bepalen. Maar ik raad het u ten zeerste aan om te doen.
Dat wordt een van de meest rendabele investeringen in de vrije tijdseconomie. Dank u wel, mevrouw Dijkstra.
Wellicht dat een elektrische fiets daar ook nog wat hulp in kan bieden. Maar ik zal mij herstellen. Ik zal zeggen van het Kotterbos naar nergens. En waarom zeg ik dit? Ik kom regelmatig, zeer regelmatig, rij ik over de A6. Bijna dagelijks. En dan kom ik onder die brug door. Ik heb precies, en ik heb het ook in een tweet meegedeeld, ik heb precies één keer in al die tijd, heb ik iemand met een fiets over die fietsbrug zien gaan. En die had ook nog een hond bij zich. Dus dat, vandaar mijn opmerking.
Nou, dan bent u knap dat u dat door de houten spijlen heen kunt zien.
Misschien als meneer Laagland zich gewoon aan de snelheid houdt, dat hij ze wel ziet.
Maar dan kunt u dus
mijn vrouw klaagt altijd over mijn slakkengangen, dank u wel.
Maar dan kunt u dus zien wat er met...
Mevrouw Dijkstra, ik heb u het woord helemaal niet gegeven.
Sorry, voorzitter.
Nee, en dit... Zo'n... Ik bedoel, de fietsbrug over de A6 had een heel ander doel. Dat kunt u zich alle toch nog wel herinneren.
Ja. Een rondje met de fiets langs het tunneltje
Nee, dan heeft u niet goed naar de borden gekeken die daar gestaan hebben tijdens de bouw en ter verantwoording van de Europese gelden. Dan had u daar naar moeten kijken en opmerking moeten maken. Dat heeft u niet gedaan, dus we laten dit gewoon rustig. Het woord is aan de heer Van der Donk namens de Partij van de Arbeid.
Ik denk dat ik binnenkort een keer een fietstocht ga maken over die brug. Heb ik nog niet gedaan. Ik ben nog niet naartoe gekomen. Ik wilde eigenlijk even terug naar het punt van de PVV. Want ik hoor u niet meer. En ik ben heel benieuwd of uw mening nu gewijzigd is. Want u deed veel stof opwaaien. En uw mening doet er voor mij toe. U vertegenwoordigt veel kiezers. Dus ik ben heel benieuwd of u zeg maar tevreden gesteld bent.
Het woord is aan de heer Cassis.
Ja, nee, wij zijn niet echt van mening veranderd. Maar dat had u denk ik wel zien aankomen. Dus ik heb nog wel gelijk een vraag als dat mag aan de gedeputeerde.
Ik zag zelf net op mijn vraag, is er behoefte aan een tweede termijn? Maar twee, maar u mag daar gebruik van maken, uiteraard.
Oké, ik heb een vraag over de... structuurversterking, zoals ik net al aangaf, er is een vrij grote leegstand in onze provincie. Dan begrijp ik dat in veel gevallen de gemeente daarover gaat. Maar ik vraag me af, wat is uw visie daarop en hoe wilt u daaraan werken om dat terug te dringen?
Goeie vraag. Wij hebben daar al enige tijd geleden met gemeentes afspraken over gemaakt. Zowel binnen de regio, binnen Flevoland, als bovenregionaal. Dus in, ook in randstedelijk verband. Daar zijn dus afspraken gemaakt over waar welk type bedrijventerrein komt te liggen. Dan wel wat er moet gebeuren als er uitbreidingsplannen zijn met de huidige planvoorraad. En dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat, als een gemeente, ik zal niet op specifieke casussen nu ingaan, maar als een gemeente ergens iets nieuw zou willen ontwikkelen, dat ze dan elders iets uit hun planvoorraad moeten halen. Dat type afspraken, dat is gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk een voorraad is ontstaan, zowel aan hectares als aan vierkante meters kantoor. Ja, waar ik zou het bijna oneerbiedig zeggen, wat ook deels moet uitzieken. Waar ook marktpartijen verliezen moeten nemen. Waar ook gewoon herstructurering plaats moet vinden. We zijn ook met een aantal gemeentes bezig als het gaat over herstructurering bedrijventerreinen. Revitalisering. Dus dat zijn allemaal aspecten. En ik noemde net ook al niet voor niets bijvoorbeeld alternatieve werklocaties die natuurlijk gewoon die je overal ziet. De informele werklocaties, heel veel zelfstandigen. Mensen in de zakelijke dienstverlening werken gewoon vanuit huis of vanuit hun garage. Dat heeft allemaal een enorme invloed op wat je aan voorraad hebt of denkt te gaan ontwikkelen. Nou, dat zijn allemaal aspecten die ik gezamenlijk met de wethouders economie bespreek. Daar ook afspraken over maak en ook bovenregionaal afspraken over gemaakt worden. Maar... En dat zegt u terecht, aan het eind van de dag hebben ook gemeentes daar een taak in om al dan niet maatregelen te nemen en de consequenties daarvan te aanvaarden.
Voorzitter.
Mevrouw Dijkstra, namens de Partij voor de Dieren, u wil gebruik maken van het tweede termijn.
Ja, dank u wel. Een kleine opmerking. Er zijn gemeenten die zonnepanelen plaatsen op de bedrijventerreinen.
Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt. Heeft u geen... Mag ik begrijpen dat er voldoende gesproken is... Heer Van der Donk, ik dacht dat ik u het woord al gegeven had, maar...
Dat klopt ook, u heeft mij het woord gegeven. Maar wat meneer Karsjes deed was, zeg maar, mij een antwoord geven en gelijk een vraag stellen. En ik ben zo beleefd om dan even te wachten op een antwoord op een vraag en vervolgens wordt er dan een opmerking gemaakt. Maar ik wil daar toch weer naar terug, want ik ben niet tevreden met uw antwoord. Wat u zegt is aan de ene kant, wij geven te veel geld uit en er is te veel, in ontwikkeling genomen. En er moet wat gebeuren. Vervolgens geeft de gedeputeerde een antwoord dat zijn oordeel is dat het niet hoeft. Maar volgens komt u niet met het amendement dat er wel iets in de risicoparagraaf moet komen of dat we wel moeten afboeken. Het enige wat u doet is volharden in uw standpunt zonder te komen met een oplossing voor, zeg maar, het probleem wat u schetst. En ik vind dat, zeg maar, tekort doen aan uw kiezers.
Wie zegt dat er niet iets aan zit te komen? U neemt iets aan? Ik zou zeggen, wacht af.
Nou, als dit de afsluiting is van de tweede termijn, dan dank ik de gedeputeerde voor zijn beantwoording. Ik dank u voor de wijze van behandeling van dit agendapunt. En we kunnen doorgaan naar agenda punt 9, dat is de rondvraag. Wie mag ik noteren voor de rondvraag? De heer De Bos namens de SGP.
Voorzitter, dank u wel. Het is niet zozeer een vraag, maar een constatering. U bent deze vergadering geopend met het wens dat de luisteraar een luisterrijke vergadering tegemoet konden zien. En ik denk dat we daar met z'n allen deze middag hier wel van gemaakt hebben. Dank u wel.
Nou, het is toch ook het doel dat wij de mensen erbij betrekken. En dat kan alleen maar als wij met elkaar gesprek gaan. Want dan weten ze ook echt wat de standpunten zijn. En vragen aan gedeputeerden, dat vind ik zo makkelijk. Maar goed, andere voor de rondvraag. Niemand? Dan dank ik u allen. En ik sluit dit deel van de commissievergadering. En we houden 5 minuten pauze weer.